Leden van de raad, wilt u uw plaatsen innemen? Dan kunnen we beginnen met vergaderen.
Maar
op basis van die... Kun je er langs zien? Leden van de raad, geacht aanwezigen, ik wil graag het ambtsgebed uitspreken. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid. Verleef in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u. En doe onze beraadslaging strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is... geopend. Leden van de raad, hartelijk welkom. Leden van de college, mensen op de publieke tribune. Er zijn nog geen mensen van de pers, ook aan de luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom. We hebben vanavond een raad die onder meer in het teken staat van de begroting. De begroting voor het komende jaar en de jaren daarop. U hebt op uw tafel... wat pamfletten aangetroffen, zo mag ik het toch wel zeggen. Gemeenteraadslid Iets voor mij. Met jonge mannen en jonge vrouwen op de voorpagina. En dus die oproep geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Alle jonge mannen en jonge vrouwen. Hè. En van kruip in de huid van een raadslid... Op de achterzijde ziet u dat er een cursus kennismaking gemeenteraad op donderdag 1 december, 8 december en 15 december. In het Dingershof, boerderij Gijbeland en de burgerzaal in de Spil. Ik wil u graag allen oproepen om deze pamfletten uit te delen in uw omgeving. Waarvan u denkt van nou... Het zou wel eens geschikt kunnen zijn voor hem of haar. Nou, vragen om hier aan deel te nemen. We hebben inmiddels al heel veel aanmeldingen. Ze stromen binnen. Dus er kunnen nog heel veel bij. Ja. Er zijn berichten van verhindering van de heer Van der Hout... Zijn plaats wordt ingenomen door de heer Van Ewijk. Voor zover het gaat om de discussie. De heer Spaans heeft zich ziek gemeld. De heer Den Haak staat in de file, komt later. En de heer Bikker, weet ik niet van, komt later. Oh ja. 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 Deze huiselijke verplichtingen. Ja. Dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. Wie... wens daar over het woord. Ga uw gang, SGP-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Wij zullen van punt 17, bestemmingsplan Appelsdoel 65, Blessersraad, vanavond een bespreekstuk willen maken.
Dat is het voorstel. Stemt de raad daarin mee in? Dat is het geval. Dan wordt punt 17 een bespreekstuk. Zijn er nog meer opmerkingen over de agenda? Niemand, dan kunnen we deze zo vaststellen. Deze al dus vastgesteld. Inspreekrecht van burgers. Vier hebben zich insprekers gemeld. Is niet het geval, dan is daarmee dit punt behandeld. Gaan we naar de vaststelling van de besluitenlijst van 4 oktober. Wens iemand daarover het woord? Niemand. Dan is het al dus vastgesteld. De besluitenlijst van 11 oktober. Wens iemand daarover het woord? Niemand. Dan is hij conform vastgesteld. Mededelingen van de kant van de voorzitter zijn er niet. Van de leden van de college zijn er ook niet. Van de leden van de raad, mevrouw Van Haven, ga je gang.
En niet zozeer een mededeling, maar ik heb op de beurs gestaan, de najaarsevenement, waar de stand van de gemeente was, het terras. En ik wil compliment maken aan de organisatie voor de stand zelf en ook de betrokkenheid van alle aanwezigen. En het was een zeer plezierig samen zijn, dus en goede gesprekken met de inwoners. Dus ik vind een complimentje voor de organisatie van deze beurs en het idee om daar te staan heel goed. Dank u.
Ja. Dank u wel. Ik denk dat dat door wat ik zo gehoord heb door velen wordt gedeeld. En dat dit een groot succes was en door veel mensen ook gebruik van gemaakt is. Even zitten aan de standtafel, een praatje maken en alle onderwerpen zijn voorbij gekomen. Inclusief politie en brandweer en ook Huizen van de Waard. Oké, dank u wel. We zullen dat ook kenbaar maken aan de organisatie. Dan gaan we naar vragen van raadsleden. Er is geen meldingen rondom mondelingen vragen binnengekomen. Dan is daarmee dit punt ook behandeld. En gaan we naar het uitwerkingsplan integrale aanpak vergunninghouders. Uitwerking van eerder gedane toezegging rondom integratie en participatie. Mevrouw Koordenvij, u kijkt zo. Ik wil graag het woord voeren. Ja. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nee, ik was enthousiast toen ik dat stuk las. En eigenlijk, ik heb ook wat bijeenkomsten bijgewoond, het hele proces gevolgd. En nou ja, dan komt dit, dan kun je de inhoud ook wel verwachten. En het is gewoon mooi dat zo'n participatietraject, wat er ook bij zat, tot zoiets leidt. Het is een stuk uit de praktijk. Met de samenleving en andere instanties ontstaan. Het is ook gewoon mooi dat de opvang van vluchtelingen in onze dorpen op deze manier gebeurt, zeg maar. En dat we met elkaar mensen kunnen helpen die dat nodig hebben. En dat willen we ook op de lange termijn. En om dat vol te houden, had ik dan drie punten die ik even wil noemen. Dat is ten eerste de aandacht voor de omgeving. Want als wij inwoners spreken, dan zijn er ook wel straten waar bijvoorbeeld heel veel huizen van het soort staan waar vluchtelingen in terecht zouden kunnen komen. En soms ook de samenstelling van de straat al dusdanig is dat het wel moeilijk is om die gezinnen op te vangen dan. Dus een beetje spreiding. Ik denk dat Tablis daar natuurlijk wel een rol in heeft, maar ook de gemeente. En ik denk juist ook de vrijwilligers die ermee aan het werk zijn, dat die daar ook wel informatie over kunnen verschaffen of dat de draagkracht in zo'n gebied al bereikt is. Dus ik wou daar gewoon de aandacht voor vragen. Het tweede is, er staan allerlei cijfers in van wachtlijsten en dergelijke. En eigenlijk heeft het dezelfde strekking als mijn vorige opmerking. Die zouden niet langer geworden zijn door het aantal vluchtelingen wat een huis gekregen heeft. En dat is mooi, maar als zouden ze niet gekomen zijn, is de kans natuurlijk groot dat die lijsten gewoon korter waren. En het zijn waarschijnlijk ook nog gemiddelde van verschillende doelgroepen. Dus ook in dit geval blijf gewoon in gesprek met de vrijwilligers en de omgeving. Want het gaat ook om het gevoel van de eigen inwoners. Of dat het echt klopt dat zij niet heel lang op huizen wachten en dergelijke. En het derde wat ik wou noemen is, in Molenwaard hebben we ook wel een beetje ons nek uitgestoken, denk ik. Ook wel zeker wel gedaan wat van ons verwacht werd. Dus ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat we in dat rijtje met burgemeesters met lef ook wel staan. Dus ik denk dat uw burgemeester wel eens gevraagd wordt hoe wij dat doen. En wat randvoorwaarden zijn om dit soort dingen te kunnen doen. Vluchtelingen op te kunnen vangen. En dan wou ik eigenlijk vragen of u in dat soort gesprekken ook wil zorgen dat we dat op lange termijn kunnen blijven doen. Door te zorgen dat de mensen die hier komen terecht hier zijn. Dus dat er aan de, zeg maar van hogerhand gewerkt wordt aan een stukje publieke gerechtigheid. De landelijke regering en andere instanties vooral ook kijken dat er op de plek waar de problemen zijn aan oplossingen gewerkt worden. Zodat nou ja, zodat we hier met onze samenleving, met onze vlucht, met onze vrijwilligers en met een gerust hart de mensen kunnen helpen die dat dan nodig hebben. Dus dat is vooral om het duurzaam te laten zijn. Dat we dat van harte kunnen doen, dat we gastvrij kunnen zijn. En op die manier moet de overheid zorgen dat het mogelijk blijft. Het gaat ons er dus om dat we vooral op de lange termijn dit soort dingen ook vol kunnen houden. De mensen kunnen helpen die dat nodig hebben. Dus goed stuk, maar dat was misschien wel duidelijk.
Dank u wel. De fractie van de ChristenUnie, heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, wij zijn blij dat dit plan er nu ligt. En we kijken ook terug op een goed proces om het samen zo te doen met alle instanties en betrokken partijen op een goede manier. Een belangrijke stap in ieder geval in de goede richting. We hebben toch wat punten die we naar voren willen schuiven, waarvoor we ook de aandacht willen vragen. Mevrouw Koorva noemde het ook al. Kijk even naar de spreiding van de huisvesting van de asielzoekers over de gemeente. Een ander punt is wat we ook niet echt terugvinden nog, maar wel aandacht voor zou moeten zijn, is een betere verbinding met de buurt zelf. En hoe blijft de buurt goed betrokken bij de inburgering, niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn. Want waar het in feite om gaat is, hoe word je nu van statushouder ook echt buurtgenoot? En wat is daar nu voor nodig en voorziet het plan er nu ook in? En wat ons betreft gaat het bij integratie vooral om meedoen. En dat betekent meedoen in het sociaal-maatschappelijk verkeer van Molenwaard. En dat is meer dan alleen maar meedoen in de dagbesteding. En hoe gaan we dat met elkaar bereiken? En hoe kunnen we bijvoorbeeld ook van het bedrijfsleven verwachten als het gaat om meedoen? Kortom, dat zijn zaken waar wij nog zeker de aandacht voor willen vragen bij de verdere uitvoering van dit plan. Ja, voorzitter, tot zover.
Dank u wel, heer Lems, VVD-fractie. Mevrouw van der Haven.
Dank u, voorzitter. Ja, mooi plan wat voor ons ligt. De uitwerking van alle gesprekken die zijn gevoerd. In het stuk kom ik nog wel een stukje tegen over de regioopvang. Het valt mij op dat bepaalde gemeentes in onze regio een beetje achterlopen met de opvang van statushouders. Zijn daar afspraken over gemaakt? Wordt daarover gesproken in de regio? Van dat toch ieder ook zijn steentje bij moet dragen? We zijn blij dat er staat dat het binnen het taakstellend budget van de middelen vanuit het Rijk wordt gedaan. Dat hadden we de vorige keer gevraagd, dus dank voor het toekennen daarvan. Vraag of de septembercirculaire al verwerkt is in het stukje over de financiële gegevens. En in het uitwerkingsplan daar wordt gesproken over 6 maandelijkse monitoringsrapportages. En voor wie zijn die beschikbaar? En er is sprake van periodieke evaluatie, maar er staat geen termijn voor. Dus de VVD wil graag per 6 maanden geïnformeerd worden over de stand van zaken. Er is al genoemd de spreiding van de huisvesting. Dat vinden we ook wel een belangrijk punt. En ergens staat er de begeleiding naar werk. Ja, dat is natuurlijk een moeilijk probleem, omdat we ook er in andere stukken lezen dat hier veel uitkeringsgerechtigden zijn. Misschien is het een optie om te kijken of mensen stage kunnen lopen. Dat hadden wij zo van, misschien is dat iets om mee te beginnen. Dus dat willen we als aanbeveling meegeven.
Dank u wel. De fractie van Gemeentebelang, mevrouw Stavers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Veel is al gezegd. Meedoen in de samenleving, volgens mij is het daar om dit plan ook geschreven. We hebben er even op gewacht, we hadden er ook om gevraagd, want wij vinden het vooral ook duidelijk om niet alleen voor de vergunninghouders een duidelijk plan te hebben, maar ook voor de inwoners van Molenwaard is het belangrijk om te weten van, ja, wat bedoelen we nu precies met alles wat wij moeten doen en op welke wijze gaan we dat doen. Ik denk dat er al wel veel aangegeven is door de voorgangers op het gebied van wat er nodig is. Ik wil ook nog even de aandacht vragen, want onderzoek heeft uitgewezen dat op taalgebied deze mensen toch wel een forse achterstand hebben. En taal heel belangrijk is juist in het mee kunnen doen in de samenleving. Ik zou daar ook een oproep willen doen om met name te kijken naar taal, maar ook naar cultuureducatie. En dat is ook al eerder genoemd een zinvolle dagbesteding, want bezig zijn, meedoen, vergroot namelijk niet alleen voor de vergunninghouders het idee, we mogen er zijn, maar ook voor de omgeving. Om wie gaat het nu eigenlijk en wie zijn deze mensen? Dus ik wil toch wel vragen om daar extra op in te zetten. Nou goed dat het plan in samenspraak is opgesteld. Fijn dat het ook dat het Rijk ook in heeft gezien dat het toch wat meer nodig is dan dat ze aanvankelijk gedacht hadden. Dus dat is ook mooi. Een vraag met betrekking tot het monitoren. Mevrouw van der Haven vroeg het al, maar ik zou ook wel willen vragen. Gaan wij ook monitoren op voortgang met betrekking tot integratie, participatie? Over hoeveel mensen hebben we het nu? En hoeveel mensen zijn straks echt betrokken bij de maatschappij? Middels vrijwilligerswerk of wat dan ook. Of hopelijk dan ook nog bij werk. Maar goed, dat zal niet zo direct het geval zijn. Maar wel in de zin van een zinvolle dagbesteding. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, partij van de fractie, de heer De Kruik.
Ja, voorzitter, een hele belangrijke stukken, vooral in deze tijd. Nog nooit waren er zoveel mensen op drift. Het zijn er miljoenen. En we hebben natuurlijk in Molenwaard daar wel actief beleid op gevoerd de afgelopen jaren. En wij zijn ook blij met deze stukken dat die nu op tafel liggen. Vroeger was het zo dat het heel lang duurde voordat mensen aan integratie toekwamen. En dit is een prachtige stap in de richting zoals het zou moeten. En wij ondersteunen dat van harte. U speelt terecht in op de verhoogde taakstelling die we hebben als het, op het gebied van huisvesting. Maar er zijn natuurlijk nog meerdere punten. Er is al genoemd ook onderwijs. En dan denken we inderdaad aan taal, aan dagbesteding. Ook zorgen toeleiding tot werk. Maar ook rekening houden met de plek waarop mensen komen wonen, dat er niet de grote concentratie van vergunningshouders in een bepaalde straat komt. Het kunnen deelnemen in onze maatschappij, dat zijn belangrijke dingen. En de monitoring is net ook al te sprake geweest. Wij gaan akkoord met deze geïntegreerde aanpak, want dat is het. Het is duidelijk een geïntegreerde aanpak in samenwerking met allerlei maatschappelijke organisaties en in de regio. Ik heb nog wel een kleine vraag. Er staat in het raadsvoorstel op bladzijde 3 een bedrag genoemd van €181.250. En waar moet ik dat aan relateren? Is dat gerelateerd aan het lijstje wat eronder zit? Of zit dat vast aan de 353 miljoen die we via de Rijksoverheid krijgen? En dat is dan in het uitwerkingsplan op bladzijde 7. Dus dat willen we graag weten.
Financieel specialist van nodig. Ja, heel goed. De fractie van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben exact dezelfde vraag, dat begrijpt u. Wij zoeken ook de aansluiting van het bedrag van 181.000 op het staatje wat daar genoemd wordt aan uitgaven en aan inkomsten. Daarnaast willen we onderschrijven de integratie van vergunninghouders, dat wij daar achter staan. Het is zeker van belang om ten aanzien van die huisvesting en integratie van deze mensen om ze datgene mee te geven waar ze vanuit het Rijk recht op hebben, maar wat ook vraagt om een zekere invulling op het lokale en in het lokale vlak. En daar hebben wij een inspanningsverplichting voor. Daar staan we helemaal achter. Wij hebben wel de vraag, de bedragen die genoemd zijn, geeft dat een verplichting voor ons als gemeente Molenwaard? Of, zoals ook hier wordt gezegd, de inspanningen benoemd in het uitwerkingsplan vallen voor een deel onder de activiteiten die reeds door AVRES en Stichting Vluchtelingwerk zijn geraamd. Dus wij zoeken eigenlijk een beetje ook de aansluiting van welke taken en financiën daarbij behoren doet de gemeente Molenwaard. En welke taken en financiën die daarbij behoren hebben wij gedelegeerd aan AVRES. En ja, daarnaast denk ik dat AVRES ook voor ons als gemeente Molenwaard heel veel goed werk verzet. En wij zouden best wel via de werkgroep Sociaal Domein wel eens wat geïnformeerd willen worden of eens een keer contact willen hebben met deze mensen van Zuidwest-Nederland. Om een klein beetje in de keuken te kunnen kijken van hoe doen jullie dat nou, wat is van belang en wat komen jullie tegen. Dank u wel.
Okay. Dank u wel. Ja. Om met dat laatste te beginnen, ik denk dat het inderdaad verstandig is om een keer een moment te prikken om dat contact te leggen. Zodat van de kant van de stichting ook het nodige kan worden verteld van hoe zij nu invulling geven aan participatie en integratie. En wellicht geldt dat ook voor AVRES en dat in de werkgroep vanuit de raad ook die rol nog eens even wat nader kan worden, uitgediept. Even het rondje gaande aandacht voor de omgeving. Meer fracties hebben dat genoemd. Iedere keer als er een, zeg maar, een plaatsing plaatsvindt. En zeker nu in de afgelopen tijd, wanneer er sprake is van een verhoogde instroom van vergunninghouders, merken inwoners dat er mensen binnenkomen. En dat roept ook reacties op. Dat is ook wel mijn ervaring. En ik denk dat iedere keer het toch ook weer zaak is om je te beraden van op het moment dat instroom plaatsvindt, hoe informeren we de omgeving op dat punt. Daar ligt ook een rol voor vluchtelingenwerk, ook voor onze voor de werkgroepen, de vluchtelingenwerkgroep in onze gemeente. Er zijn inmiddels ook wel een aantal ervaringen op dat punt waarvan je zegt van nou, dat vraagt gewoon om het delen van informatie en het delen van dat deze mensen binnenkomen, omdat er toch zo nu en dan reacties oproept van ja, er komen nu toch steeds meer mensen binnen. Dus en dat maakt ook onderdeel uit van het plan wat u is voorgelegd om daar ook actief op te gaan schakelen. Spreiding, dat houdt er ook wel min of meer verband mee. Dat hebben we niet altijd in de hand, want dat is een beetje afhankelijk van ja, welke woningen komen beschikbaar. En de meeste woningen staan toch in bepaalde buurten van onze kernen. Dus je hebt er al spoedig mee te maken dat er niet één gezin binnenkomt, maar dat er meerdere gezinnen binnenkomen. En dat vraagt wel om extra aandacht voor gewoon buurtaandacht. En ook daar hebben we inmiddels een aantal ervaringen mee. Omdat er in de ene kern toch sprake is van een hogere instroom dan in de andere kern. En ik heb de afgelopen tijd wel eens wat het gevoel gehad van nou, dit is nu zo vlot gegaan het afgelopen jaar qua instroom. Het is ook goed om even weer rust te bewaren. En ook, want er hoort ook een verwerkingsproces bij, hè, voor de hele samenleving van nieuwe burgers. En hoe gaan we daar nou met elkaar mee om? Dat heeft ook een groeitijd nodig. Dus het is ook zaak om daar de balans in te vinden. Dus in die zin stipt u ook wel een punt van aandacht aan om die balans daadwerkelijk te vinden. Het heeft inderdaad geen invloed gehad op de lijst van woningzoekenden. Dat hield ook vaak wel verband met de woningen die beschikbaar kwamen. De staat van de woningen die beschikbaar kwamen. En niet altijd de mensen die op de lijst van woningzoekenden stonden, die waren genegen om zo'n woning dan in gebruik te gaan nemen. En dan ontstaat al heel gauw dat het dus ze beschikbaar komt voor vergunninghouders. Maar dat blijft, en dat ziet u ook in het plan beschreven, altijd een punt van aandacht. Mensen die hier binnenkomen, daar hebben we natuurlijk niet zoveel zicht op. Het is ook vaak afwachten van hoe daarmee om wordt gegaan. Maar dat blijft natuurlijk altijd wel ook een zorgpunt. En tot op heden heeft dat nog bijna geen aanleiding gegeven tot problemen. Je noemt het woord publieke gerechtigheid. En dat blijft wel een belangrijk punt van aandacht. Regioopvang. Het toezicht op de opvang van vergunninghouders vindt plaats door de provincie. En ook door het Rijk. U hebt de afgelopen weekend ook de discussie waarschijnlijk wel meegekregen dat gemeenten die niet voldoen aan hun taakstelling gelden verbeuren. Dus even de vraag hoe zich dat verder gaat ontplooien. Maar het is niet aan de buurgemeente om in de gaten te houden van hoe het in de regio Alblasserwaard Vijf Hierenlanden in een willekeurige gemeente in de regio Alblasserwaard Vijf Hierenlanden gaat. Die toezicht die wordt door anderen uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat we wel proberen om in regionaal verband dit probleem verder of deze invulling, deze integratie en participatie verder op in te vullen. De financiën. Ja, mevrouw Van Haven, we hebben als college goed naar u geluisterd, hè, taakstellend. Dat is ook verwerkt in dit stuk. U vraagt nog van in hoeverre de septembercirculaire hierin verwerkt is. De cijfers zoals die nu er staan, daar is de septembercirculaire nog niet in verwerkt. En dat zal nog wel wat aanleiding geven tot, niet tot substantiële wijzigingen, maar tot wat wijzigingen in de verhoudingen van bedragen. Maar dat gaat om tienduizenden euro's. Over veel meer zullen we denk ik niet spreken. Evaluatie. Op het moment dat je een plan neerlegt, is een deel van de taken die worden door AFRES opgepakt, een deel door de Stichting Vluchtelingenwerk en door onze vluchtelingenwerkgroep en ook door ons, is het van belang om dat regelmatig te monitoren. Te kijken van hoe gaat het nou. En dus ik wil u zeker toezeggen dat we dat met regelmaat zullen gaan doen. En ik wilde u eigenlijk ook voorstellen om dan de toetsingscriteria te hanteren van de elementen die onderdeel uitmaken van de integratie. Hoe zit het met onderwijs, hoe zit het met werk, hoe zit het met meedoen in de samenleving. Want die criteria hebben we met elkaar ontwikkeld, dus het is zo goed om aan de hand van die criteria dan iedere keer die monitoring uit te gaan voeren. Werk, stages, moeten we eens kijken in hoeverre we daar invulling aan kunnen geven, mevrouw Van Haven.
Gaat u dat dan per 6 maanden doen? Dat ook ergens in de stukken staat?
Morgen hebben we daar een vergadering over. Kijken of we dat, even kijken of dat mogelijk is, maar dat lijkt me wel hanteerbaar om dat per half jaar te gaan doen. We kunnen zo nodig ook daar de planning- en controlcyclus voor gebruiken. Op momenten dat er wordt gerapporteerd over de voortgang van verschillende zaken, dat dit element daar in ieder geval ook bij hoort. Want dit hele plan gaat ervan uit dat integratie en participatie gewoon een vast onderdeel wordt van ons takenpakket. En niet een projectmatige aanpak kent. Dus daarom zou het ook in het reguliere traject meegenomen kunnen gaan worden. En dan krijgt u zeker per 6 maanden daar informatie over. Even over dat bedrag van 181.000, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 traceren. Ik kijk even naar de portefeuille van de financiën. Anders gaan we daar schriftelijk wel even informatie over geven. Ik heb het verschil gezien. Maar ik kan niet 1, 2, 3 boven tafel halen. Dan gaan we schriftelijk beantwoorden. Is dat goed?
Krijgen we dan vanuit Haringsveld? Of?
Ik denk dat ze daar dezelfde bedragen hanteren. Dus, ik denk dat ik daarmee alle punten wel even heb benoemd. Misschien nog even in tweede termijn. Is er nog behoefte aan een tweede termijn rondom dit plan? Dat is niet het geval. Mag ik dan vaststellen dat de Raad unaniem instemt met deze plannen? Dat is het geval en is al dus besloten. Gaan we naar de begrotingsbehandeling. Een eerste termijn, een reactie van het college. Een tweede termijn, 5 minuten per fractie. De algemene beschouwing hebben we al bij de kadernota gehouden. Is dat zo? Ja. Nou goed. U mag plaatsnemen achter de katheder. Ik zie de heer Corné Egas al. U wil graag als eerste het woord. Ga u gang.
Pardon. Dank u wel, voorzitter, voor deze gelegenheid. Inderdaad, de algemene beschouwingen zijn al geweest. En wij hebben ook geconstateerd dat vruchtbaar geweest is voor de begroting. Dank voor de begroting zoals die hier voor ligt. Met u zijn wij dankbaar dat de financiële huishouding van de gemeente weer op orde is. En dit dankzij de inspanningen van het college en de ambtelijke organisatie. Petje af. We behoeven ons voor deze begroting ook niet te schamen. Integendeel, onze fractie kijkt met gepaste trots naar de resultaten die door de gemeente in zijn geheel bereikt zijn. Ga maar even na, er ligt een robuuste begroting voor. De tevredenheid onder de inwoners is hoog en de lasten voor de inwoners zijn onder controle. En stijgen slechts met het inflatiepercentage. Ondertussen is het ambitieniveau van onze gemeente onverminderd hoog. En heeft de gemeente Molenwaard de moed om na een relatief korte periode van gewenning ook weer om zich heen te kijken. En ondanks deze lovende woorden, voorzitter, is het onze fractie wellicht vergund toch een aantal opmerkingen te maken. De motie die ingediend is door de Partij van de Arbeid en SGP in verband met de eigen bijdrage is door het college naar tevredenheid beantwoord. Er is nog de vraag die is schriftelijk gesteld en die verbindt zich ook bij de stukken. Wat de consequenties daarvan zijn voor de begroting. En wij danken u voor de uitgebreide beantwoording daarvan. We danken het college voor het adequaat aanpakken van de wachttijden bij de gemeentelijke balies. Er zal waarschijnlijk nog steeds wel iemand in de gemeente ontevreden zijn, maar gemiddeld is de wachttijd redelijk. Er blijft nog een opmerking haken, deze namelijk: kunnen burgers als ze met spoed een document nodig hebben hier op basis van extra kosten gebruik van maken? Een soort betaalde spoedprocedure. Er staat de vraag in de begrotings- of in het voorstel van het college wat met betrekking tot de precario. Wij volgen daar in het college, aangezien er nog geen duidelijkheid is over de positie van de gemeente Molenwaard in dit conflict met de landelijke overheid, kiezen wij als fractie voor de zogenaamde langzamere variant. Voor onvermoede kosten die de gemeente zou eventueel zou maken bij CPO-projecten is slechts €500 opgenomen. Dit is wel een heel klein bedrag voor vrij grote risico's en op zich zijn we wel blij met de ambitie van het college om die extra kosten in de toekomst tot bijna nul te reduceren. We vragen alleen ons af, is het wel een reëel bedrag? In de raadsvergadering, voorzitter, met betrekking tot de kadernota heeft de raad een vrij stevig punt gemaakt van de kerncontactfunctionaris. En we zijn verheugd te mogen constateren dat voor de jaren 17 en 18, 2017 en 18, deze functie gegarandeerd is. In de loop van de komende jaren zullen we ongetwijfeld nog over deze functie met elkaar debatteren en het vervolg op wat de functie van de huidige kerncontactfunctionaris is. Voorzitter, rondom Kinderdijk danken wij het college voor de goede en uitgebreide beantwoording van de vragen door de fractie gesteld. Toch vergunnen we ons nog een enkele opmerking die samengevat in een motie aan de raad zou worden voorgelegd. In paragraaf 3.3 van het beleidsdeel van de programmabegroting is opgenomen dat in 2017 veel aandacht zal uitgaan naar de implementatie van het visitor management. Een aantal oplossingsrichtingen voor wat betreft in het verkeer staan in diverse plannen opgesomd, maar nog niet, wat ons betreft nog niet, concreet vertaald in acties. En er zijn een aantal, kijk even naar het scherm, of kijk, de griffier hier, het is weer ongekend adequaat in zijn acties. Er staan een aantal punten genoemd die wij in de motie noemen, die u kunt lezen. En ik stel voor dat we daar even kort naar kijken. Het gaat over in de plannen rond het meerjaren investeringsprogramma Ruimte en Transport. Kinderdijk is in de gebiedsopgave A5H opgenomen als voorkeursstrategie. Zijn deze plannen realistisch, is onze vraag aan het college. En wat betekent dit voor de leefbaarheid van de inwoners? De balans tussen intensiveren van de toestroom van de bezoekers naar het werelderfgoed Kinderdijk en het behoud van de leefbaarheid van het dorp Kinderdijk is nog niet gevonden, wat ons betreft. En vanuit het college van BMW graag meer actie nodig om op korte termijn alvast doelen te realiseren. De kern die vraagt daarom. En de leefbaarheid van Kinderdijk, waaronder de zondagsrust, is ondanks de inspanningen van dit jaar, wat ons betreft, staat het nog steeds onder druk en we roepen het college op om meer zichtbaar en actief werk te maken van het oplossen van de geconstateerde problematiek te Kinderdijk. En daartoe dienen wij de volgende motie in. Maar gezien het belang en ook wel een beetje het ongeduld wat er bij de inwoners van Kinderdijk is ontstaan, stelt de SGP-fractie voor om alvast in de begroting middelen te bestemmen voor de veiligheid en de leefbaarheid van de kern Kinderdijk. En we doelen daarbij onder andere op het bouwen van een tunnel, het realiseren van een parkeerterrein. En we willen eigenlijk vragen aan de gemeente om daar het voortouw in te nemen. Want er zullen een aantal partners bij betrokken moeten worden. Het waterschap, Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, de provincie. En de gemeente zullen daar als partners op moeten treden. En daartoe dienen wij, om daar geld voor te reserveren, een abonnement op de begroting in. En ook die verschijnt nu in beeld. Veilig thuis. Nog wat immateriële punten, voorzitter. We komen nu toe aan een aantal punten die betrekking hebben op onze inwoners en hun omstandigheden. Veilig thuis, voorheen het algemeen meldpunt kindermishandeling, heeft een belangrijke plek in de keten voor het welbevinden van kinderen. Over de wachtlijst gaan wij niet als gemeente. Wel heeft de fractie signaal opgevangen dat Veilig Thuis een tamelijk geïsoleerde positie in die keten heeft. En dat de samenwerking niet echt het sterkste punt van deze organisatie is. We willen als fractie de wethouder stimuleren dit als gespreksonderwerp in de regio aan de orde te stellen. Tot slot, voorzitter. Onze laatste opmerking betreft de zorg rondom onze ouderen. Daar zouden we een heel betoog over kunnen houden. Het gaat echter niet om de lengte daarvan, maar veel meer om de ernst van deze zaak. De roep om een pil om het leven te kunnen beëindigen is naar onze mening een gevolg van een maatschappelijke ontwikkeling. Onze cultuur, die we allemaal inademen, is hoe langer hoe meer gericht op succes, scoren, er te doen, mooi, slank, sterk. In het hedonistische ideaal waarin genot en vermaak centraal staan, lijkt geen plaats meer voor oud, zwak, gebrekkig. En tenslotte, naar de mening van velen helaas, overbodig. Schrijnend is het om te horen, maar ook om te ervaren dat oudere mensen zich tot een last gevoelen, zich overbodig voelen en zich vooral alleen voelen. We denken dat de gemeente Molenwaard al een behoorlijke inspanning verricht om het gevoel van onze oude medemensen te begrijpen en daar wat aan te doen. Het signaleert huisverzoek, waarvan we onlangs begrepen dat het afgeschaft is, maar daar zal de wethouder ongetwijfeld iets over zeggen. Het signaleert huisverzoek de huizen van de waard, het bieden van dagopvang. We voelen als fractie de noodzaak om als gemeente Molenwaard ook met name wellicht specifiek voor onze ouderen een gemeente te zijn die beleid maakt op het welbevinden en voor het welbevinden van ouderen. Het doel dat we voor ogen hebben is dat niemand van onze ouderen in de verleiding zou komen een dergelijk besluit, een dergelijke aanvraag te doen om het leven te beëindigen. Onze ouderen verdienen onze aandacht, ons respect, onze zorg en onze liefde. De SGP-fractie heeft nog niet alle antwoorden hierop paraat. Het zal van de gemeente, de burgers, de verenigingen en kerken afhangen of we met elkaar een klimaat kunnen scheppen waarin ouderen zich gewenst en gerespecteerd voelen. Laten we met elkaar zoeken naar mogelijkheden en verbintenissen om dat doel te bereiken. Voorzitter, ik rond af. We wensen u en de collegeleden samen met de ambtelijke organisatie van harte Gods onmisbare zegen toe op uw mooie werk. Tot eer van hem.
Dank u wel voor deze bijdrage. Ik wil graag het amendement nummer 1 meegeven, amendement Kinderdijk nummer 1. En de motie ook nummer 1, Kinderdijk. Dan weten we straks hoe we daar qua behandeling mee om kunnen gaan. Het woord is aan de Partij van de Arbeid-fractie, heer De Kruik. En ja, amendementen en moties zijn inmiddels al toegevoegd aan het RIS. Dus u kunt het. Ja.
Voorzitter, allereerst hartelijk dank voor deze begroting die we hebben ontvangen. Die is helder. En we vinden heel veel van uit de kadernota en de besprekingen die daar hebben plaatsgevonden terug in deze begroting. De Partij van de Arbeidsfractie is het eens met het college dat bij het meerjarenperspectief sprake moet zijn van een duurzame en robuuste en stabiele financiële huishouding. Het begrotingstekort of resultaat is dan weliswaar fix, maar als je de incidentele en structurele baten tegen elkaar afzet, is het totaal aan incidentele lasten en baten voor 2017 positief. De reserves groeien en we kijken naar een weerstandsratio van 3,1. Dat is wel eens lager geweest. Dat is 3 keer het risico wat we denken te hebben afgedicht. Natuurlijk zijn er ook wat punten van aandacht. Een molensteen op onze nek is het afzetrisico nog steeds van project Langrak Zuid. We moeten het nog maar eens zien te verkopen. Dit risico bedraagt 1,5 miljoen. Daaraan toegevoegd zijn nog het risico van de afbouw van de precario-heffing. Dat kan zomaar anders uitpakken als wat er nu gepland is. En de schuldenpositie die we hebben van 70 miljoen. Vanavond zag ik in het journaal dat mogelijk de rente weer omhoog zou gaan. Als je 1% omhoog gaat, dan kost je dat wel 7 ton. Nou zeg ik niet dat dat direct gaat gebeuren, maar dat is wel een risico wat er loopt. Daarbij hebben we nog maar weinig liquide middelen om die schulden die we hebben even af te lossen voor een deel. Maar toch hebben we bij elkaar een positieve indruk van de wijze waarop Molenwaard zich in haar korte bestaan in crisistijd heeft ontwikkeld. Een puntje van zorg als je macro kijkt is de invloed van de gemeenteraad als we kijken naar zijn begroting niet zo groot. Het overgrote deel van de begroting ligt namelijk al vast in salarissen en als daar veranderingen in komen moeten we meebewegen. Gemeenschappelijke regelingen, lopende contracten en regelingen en rijksvoorschriften. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, blijft er niet zoveel meer over waar wij wat over te vertellen hebben. Tot dusver de cijfertjes. Veel belangrijker zijn de producten en diensten die we voor de begrote bedragen gaan inkopen. Want dat draait het natuurlijk ook om. Maatschappelijk maken we ons zorgen over de afstand van het openbaar bestuur tot de burgers. Andere vormen van democratie zouden er moeten komen. We zullen samen met de inwoners moeten zoeken naar andere vormen. In de kadernota is gekozen voor bezinning op een verdere toekomst. En in het Griffieplan is daar ook al duidelijk rekening mee gehouden dat we met elkaar gaan bekijken hoe dat we de burgers meer kunnen betrekken bij alles wat we doen. In Molenwaard nabij gaan we ook uit van de kracht van de gemeenschappen, gecombineerd met dienstverlening die persoonlijk dichtbij en digitaal is. De Partij van de Arbeid ondersteunt van harte het beleid waarbij de inwoners actief deelnemen aan bijvoorbeeld de invulling van hun leefomgeving. Wel dient te worden opgemerkt dat we in de begroting de visie missen op de meerjarig geraamde overschotten. Als je die gaat optellen tot 2020, dan praat je over 3,7 miljoen. Wat voor visie hebben we erop? En misschien is dat tegelijkertijd een antwoord op de vraag die net gesteld is door in de motie door de SGP, het tunneltje bij Kinderdijk. Er is 3,7 miljoen dus de komende jaren geprognosticeerd over. Misschien is die 50.000 euro daar iets voor, zijn daarvoor te bestemmen. Dat is graag een reactie van de wethouder hierop. Ten slotte van uw reacties op de moties van de kadernota. Dank dat u hierop een toelichting geeft op uw vervolgstappen. Daar hebben we wel even op gewacht, maar mooi. De motie van de SGP, ik begreep van de SGP dat die wel tevreden waren. Maar de Partij van de Arbeid denkt daar even iets anders over. Als mensen met een uitkering een eigen bijdrage moeten betalen en die moeten wachten tot volgend jaar voordat het bekend is, vinden wij dat dat wel heel erg lang duurt. Dus daar zijn we kritisch over. Waarom moeten ze zo lang wachten? En dat kan ik niet uitleggen als er 1,1 miljoen over is op het budget voor zorg. Motie Partij van de Arbeid inzetten, lokale zorgombudscommissie, ook een reactie, u heeft ook antwoord gegeven, dank daarvoor. Maar u geeft in uw beantwoording aan dat u hierin de regio volgt, omdat dat ook een regiofunctionaris is. Maar ja, ik loop al wat jaren mee in deze raad en steeds heeft Molenwaard en daarvoor de andere gemeenten ook gezegd dat ze daar graag eigen beleid invoeren. Dus wij hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat over klachtenafwikkeling. Verder nog een motie nu in te dienen. Daar geeft de heer Ruud ten Haak geeft daar een toelichting op. En ik heb nog een vraag over de brief van staatssecretaris Kleinsma van 20 september 2016. Dat gaat over, dat is een kamerbrief, kansen voor alle kinderen. Er is 100 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor kinderen uit arme gezinnen. We moeten zorgen dat kinderen mee kunnen doen en er geen sociale uitsluiting plaatsvindt. Ook hulp in natura. In de regio doen steeds meer mensen bijvoorbeeld een beroep op Stichting Leergeld. Gaat het college hiervoor 2017 concrete maatregelen inzetten, is de vraag. En even de motie van de Partij van de Arbeid over de systeem areaaluitbreiding van de OZB.
U wil interrumperen, Erik.
Ja, u bedoelt die 50.000 euro die wij nou geregeld hebben?
Dankjewel.
Die hebben we al geïncasseerd.
Ja.
Voorzitter, mag ik de Kruik een vraag stellen? Want over de tevredenheid, want daar ging het even om.
Ja,
tevredenheid
van
het antwoord van het college. En de haast waarmee een en ander, of tenminste de spoed. Het spoedeisende karakter, dat u, dat wil ik best onderstrepen.
Oké.
Waar ik wel, wat ik wel sportief van, zou vinden voor u, is op het college wat complimenteren met de inkomens, of tenminste de inkomensgrens te verhogen van 120%.
Daar ben ik het wel mee eens.
Sinds dat college dat niks doet, er is natuurlijk ook wel een stap gezet.
Maar ik heb maar 5 minuten.
Maar andersom, dat is wederzijds andersom, mag ik te veel zeggen.
Maar u hebt gelijk, dat ondersteun ik van harte.
Dat wordt van harte ondersteund. Heer Den Haak, u wil de motie amendement?
Ja.
Ja, motie toelichten. Dank u wel, heer De Kruik.
Ja, nou, eigenlijk wat deze motie beoogt is, op dit moment is het zo dat als wij als er nieuwe huizen worden gebouwd in Molenwaard of er komen nieuwe bedrijven bij, dan zorgt dat er niet voor dat we extra OZB-inkomsten krijgen. Maar het zorgt er echt voor dat er een soort lager, dat mensen, dat de rest van Molenwaard een lager OZB-tarief hoeft te betalen. Terwijl we als Molenwaard wel extra kosten moeten maken in de zin van extra wegen moeten worden aangelegd, buitenruimte moet worden onderhouden. En eigenlijk verzoekt deze motie om deze systematiek met ingang van de begroting 2018 eigenlijk te wijzigen. Zodat het vanaf dan zo is dat zodra we zeg maar arealuitbreidingen hebben, dus stel in Langerak-Zuid worden nog soort woningen weggezet, dat zorgt ook voor extra inkomsten voor de gemeente in plaats van dat eigenlijk zorgt voor een soort van lastenverrichting of afvlakking. En het verzoek om dat dus, wanneer de gemeenteraad dit ook een goed idee vindt, om dit bij de kadernota 2018 te verwerken.
Oké. Dat heeft dus geen invloed op de begroting 2017, maar het verzoek is om dat te betrekken bij de begroting 2018. Dit is motie 2 over de OZB. Dank u wel. Gaan we naar de fractie van gemeentebelangen. Heer Bikker. Ja. Zie je, de fractievoorzitter hoeft het daar niet te doen. Hè? Dus, een rolwisseling.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Zoals je reeds constateerde, hebben de algemene beschouwingen reeds plaatsgevonden. Deze begroting laat een licht zien aan het einde van de tunnel. Het meerjarig perspectief is beter en er zijn groeiende reserves. En reserves die hebben we de laatste jaren vooral opgebruikt. Dus is het toch goed om die aan te vullen. Verder is er in de auditcommissie een discussie geweest over hoe om te gaan met de OZB. Nou, de motie is inmiddels ingediend door de PvdA-fractie, dus daar zullen wij straks op terugkomen in de tweede termijn. Dus wat u voorstelt in het voorstel, de precariobelasting, willen wij de methodiek toepassen die u eigenlijk benoemt in uw aanbiedingsbrief. De textuele omschrijving. He, van de verschillende scenario's die er zijn, vonden wij in deze aanbiedingsbrief in zijn algemeenheid niet de meest heldere. En ik zal zo meteen nog een voorbeeld daaraan uitgeven. De woonlasten, die stijgen natuurlijk niet alleen met inflatiecorrectie. Er is natuurlijk nog een lopende afspraak door de jaren heen gemaakt dat er toch nog wat extra bij komt. Verder is er een motie gediend door de CDA-fractie, de Right to Challenge. Dan zien we toch een grote dubbeling van het reeds aanwezige en mogelijkheden die het college biedt. En we willen u vragen om vooral geen dubbel werk te doen. We hebben nog wel een vraag aan het college. En dat is de vraag die wij willen stellen, is hoe het college in de toekomst omdenkt te gaan met, omdenkt te mogen gaan met belastingheffingen die behalve baten ook forse kosten voor de organisatie met zich meenemen, met zich meebrengen. En daarmee bedoel ik de hondenbelasting. Verder geeft u nu begroting indicatoren aan in dat stuk. En ik weet eigenlijk niet precies wat ik daarmee moet. Hè. Dat is vaak één indicator wat gegeven wordt. Kunnen wij in de toekomst verwachten dat er dan een bepaalde vergelijking uit gaat ontstaan? Want ja, hier op basis van één cijfer kunnen wij natuurlijk niet vergelijken. En dat is ook een beetje het jammer aan de gevolgen in deze begroting van de BBV. Dat is dat toch de vergelijking met vorige begrotingen toch wat lastig is. In uw aanbiedingsbrief stelt u verder dat er een taakveld is en dat is om te komen tot zelfwerkzaamheid van de verenigingen. Om eventueel een verlaging van de bijdrage af te kunnen wenden. En daarin stelt u eigenlijk dat u best wel tevreden bent met de gesprekken die u gevoerd heeft. En dat er zeker mogelijkheden in zitten, dat zegt u op pagina 6. En vervolgens als u verder naar beneden leest, dan zegt u eigenlijk van ja, ontkracht u de woorden die u eigenlijk geschreven heeft. Dus wat bedoelt u daar nu eigenlijk mee? Tot zover onze bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel. Sterkte met uw stem. Ja. Heer Moret, VVD-fractie.
Ja, de mijne is nog helder, geloof ik. Maar...
Ja, ik denk dat de baat in mijn keel begint te krijgen.
Voorzitter, vorige sprekers die zeiden wel dat ze geen algemene beschouwingen hielden, maar ik vond toch dat een enkeling zich toch wat dat er had enigszins te buiten ging, maar dat geeft niet. Wij hebben als VVD de indruk dat...
We zijn benieuwd.
De opmerkingen die gemaakt zijn met de kadernota en de afspraken die we toen gemaakt zijn, allemaal wel verwerkt zijn. Al dan niet met de opmerking dat sommige zaken nog nader onderzoek vereisen. De auditcommissie was vrij positief, heb ik begrepen. Die vindt het een prima begroting. Het financiële gesternte is een stuk verbeterd sinds de kadernota. Dus ja, u geeft in uw aanbiedingsbrief aan dat we van een gezond en stabiel financieel perspectief kunnen spreken. Nou, dat is denk ik ook wel zo. Het is aanzienlijk verbeterd. En de enige kanttekening die ook anderen al gemaakt hebben, is natuurlijk de schuldenlast van 70 miljoen die wij hebben. Ik begrijp dan niet helemaal dat vervolgens, als er geconstateerd wordt dat er in de komende jaren overschotten zijn, dat dan vervolgens niet het voorstel komt om die overschotten te gebruiken om de schulden te verminderen. Maar dat kunnen we misschien straks bediscussiëren. Of helpt dat boek uitkundig niet?
Nee, maar ik interpreteer, het is zo, als we meerjarig een groot tekort hebben, dan sorteren we vaak al een jaar van tevoren voor met allerlei bezuinigingsuitvoeringen. En nu houden we 3,7 miljoen over. En het enige wat ik gevraagd heb is, maak daar plannen mee. He, ga daar wat mee doen. He, en 3,7 miljoen aftrekken van die 7. Wij zijn ook van harte voorstander van dat we natuurlijk minder schuld zouden hebben. Maar we hebben misschien ook wel de ambitie om nog dingen te ondernemen. En voorzieningen voor onze dorpen te regelen. Ja?
Ja, zo heb ik het ook begrepen. Alleen ja, ik vroeg me dan meteen af waarom komt u dan meteen met een voorstel om het overschot weer ergens aan te gaan besteden. Maar even wat betreft die schuld van 70 miljoen. Er is in deze raad eerder gediscussieerd over de wenselijkheid of onwenselijkheid om de grondprijzen weer wat verder te verlagen. En toen was in ieder geval de uitkomst om dat maar niet te doen. Maar ja, afgezien van de boekhoudkundige redeneringen betekent meer grond verkopen, meer cash en dus minder schulden. Dus onze vraag is toch om nog eens kritisch naar de grondprijzen te kijken en eventueel te proberen om toch nog weer eens wat meer maatwerk op dat gebied te betrachten. Het gebeurt wel, maar wij geven toch een overweging om dat wat meer te doen. Overigens, wij kunnen natuurlijk ook van de waarschijnlijkheid van een fusie met Gieselanden uitgaan. Die fusie zal de problemen met de schulden en de algemene reserve meteen oplossen. Immers, Gieselanden zit er financieel gezien behoorlijk warmtjes bij. Dus misschien moeten we even wachten met deze problematiek. Dan iets over de lasten voor de inwoners. De gemeentelijke lasten voor de burgers zijn in Molenwaard landelijk gezien, gewoon als je dat vergelijkt, hoog. Bovendien betalen onze inwoners, dat heb ik eerder ongemerkt, in Molenwaard ook nog eens apart belasting aan het waterschap voor het onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom. Bij verreweg de meeste gemeenten in Nederland is dat niet het geval. Dus als je daar ook nog eens rekening mee houdt, dan kent Molenwaard landelijk gezien toch wel zeer hoge lasten. En eigenlijk moeten deze dus naar onze mening wat omlaag. De heer Egas die wil hierop reageren. Ga nu gang.
Hier spreekt de plaatsvervanger voorzitter van de raad.
Voorzitter, erkent de VVD-fractie wel dat we wel dalen op die lijst van hogere gemeentes? Want de stijgingen zijn inderdaad gering, 0,9%. Maar andere gemeenten zijn natuurlijk forse stijgers. Wij komen natuurlijk ook wel van een bepaalde positie vandaan, die nog veel hoger was. En langzamerhand ziet u toch dat de gemeente Molenwaard op die lijst
misschien dalen
aan het
een
zakken
beetje
is.
Ja, maar ik
en
wil,
misschien wilt u dat toch wel als winst erkennen.
Dank u wel, heer Egas.
Ik geef u toch mee dat wij in deze gemeente toch alle inwoners wat betalen aan het waterschap in verband met het onderhoud van de wegen. En dat zie je nergens in die vergelijkingen terug. En als je dat dus ook meeneemt, dan zitten wij nog steeds heel erg hoog als het gaat om de landelijke ranking.
Gaat u verder.
Wij hebben overigens in de raad afgesproken dat de OZB niet meer dan met het inflatiepercentage mag stijgen. Nou, dat is verwerkt in de begroting. We hebben in deze raad ook afgesproken dat de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing beide kostendekkend moeten zijn. Ook dat is verwerkt in de begroting. Maar het gevolg van deze drie zaken is dat de inwoners ongeveer 2% meer lasten gaan betalen in 2017. Dus als je optelt de OZB plus de rioollasten en de afvalstoffenheffing, 2% is weer aanzienlijk meer dan het inflatiepercentage van iets minder dan 1%. Dus op zich vinden wij dat onwenselijk. Maar goed, het college heeft zich aan de afspraken gehouden zoals ik net geschetst heb. En daarom stemmen wij in 2017 hier nog wel mee in. Maar voor de jaren daarna willen wij als VVD toch dat de totale lasten van de burger, dus als ik praat over OZB plus riool plus afval, met niet meer dan het inflatiepercentage laten stijgen.
Heer Den Haag.
Daar komen we volgend jaar nog op terug.
Heer Den Haag.
Ja, ik ben wel benieuwd, want volgens mij is het riooltarief kostendekkend, het is de afvalstoffenheffing kostendekkend. Dus welke plannen heeft u dan om die kosten naar beneden te brengen? Want of wilt u dat we uit eigen middelen aan lastenverlichting?
Nee, ik ben het er mee eens dat die twee beide dus kostendekkend moeten zijn. Maar dan zou je dus aan de OZB iets moeten doen. Dat is duidelijk. Ik bedoel, wij vinden gewoon dus dat de totale lasten van de burger, dat die niet meer dan met het inflatiepercentage mogen stijgen. Nou, dat zou ertoe kunnen leiden dat je dus in 2008 de OZB wat verlaagt. Dat kan.
Ja, het is deels het gevolg van volgens mij het besluit uit het rioleringsplan van 5 jaar terug, waarin we hebben besloten om een bepaalde.
Ik heb ook geschetst dat, dat de afspraken zo lagen, maar wij zeggen dus dat we dus daarvoor volgend jaar dat we dat niet willen. En dat we dus graag zouden zien dat dus dat in 2018 het tij op een andere manier, of dat het op een andere manier gaat.
Nou, ik ben benieuwd naar uw voorstellen bij de Kamernota dan daaromtrent.
Ja. Overigens, de PvdA, en dat heb ik in e-mailberichten gezien, maar dat is ook net aan de orde geweest, die wil eigenlijk de onroerend zaakbelasting toch weer een klein beetje verhogen. Ja? Door de nieuwe woningen in 2017 niet mee te nemen bij het terugrekenen van het terechtpercentage van de OZB. Een beetje technisch verhaal, maar het komt er gewoon op neer, dus dat de OZB toch weer iets verhoogd wordt. En u begrijpt dat wij daar in ieder geval niet voor zijn.
Heer Den Haag.
Kijk, voorzitter, ik heb hier achter het scherm met de heer Meerkerk mooie discussies over gehad. Maar volgens mij, wij doen eigenlijk jarenlang doen we al lastenverlichting. Want eigenlijk jarenlang alle arealuitbreidingen die er komen, die komen te goed eigenlijk aan de andere inwoners van Molenwaard. Want eigenlijk ons OZB-percentage had eigenlijk veel meer moeten stijgen. Dus eigenlijk doen wij al jarenlang wat u nu wenst aan lastenverlichting. En het enige wat ik zeg is van wij moeten als gemeente extra kosten maken doordat er nieuwe huizen komen. We moeten buitenruimte aanleggen, we moeten riolering aanleggen, we moeten weet ik dat allemaal aanleggen en onderhouden. Ik vind het niet meer dan normaal dat daar dan ook een stukje extra OZB-inkomsten tegenover staat.
Nee, maar dat vindt u, maar dat betekent gewoon dat het tarief weer omhoog gaat. En het is zo, dus voor de PvdA is dat wel zo, maar voor de VVD is het eigen huis nog steeds geen melkkoe.
In de situatie dat er nul areaaluitbreiding is, dus dat we niet krimpen en niet gelijk blijven,
ja,
dan is er geen enkele sprake van een lastenverzwaring of een lastenverlichting. Het is alleen zo dat mijn systematiek...
Uw voorstel leidt gewoon tot meer belasting?
Nee.
Ja.
Heer Meerkerk.
een reactie op,
voorzitter, voorzitter, ik had afgesproken om het niet te technisch te houden, zeker vanavond. Ik denk dat we de discussie iets genuanceerder ligt. En ik denk dat we alle twee gelijk kunnen hebben. Waar wij het over hebben is dat de inkomsten niet met inflatie mogen stijgen. En u heeft het, komt het over het per individueel woonhuis. En ik denk dat wij hebben het over de totale inkomsten van de gemeente stijgen niet harder dan OZB. En dat is een hele andere discussie dan u voert.
Gelukkig, voorzitter, spreekt hij in Meerkerk al een klein beetje in zijn nieuwe rol. Dus wat dat er gaat, is het heel erg prettig.
En u bent...
Goed, ik wil graag nog iets zeggen over de economie van Molenwaard, voorzitter.
Alhoewel, dit langs zal wel algemeen beschouwingen worden. Dus,
Ik ben niet de enige vanavond. U spreekt in uw aanbiedingsbrief aan de Raad over een vitale agrarische en maritieme economie in Molenwaard. Nou, daar kun je op dit moment, naar mijn idee, of naar ons idee, toch wel wat anders tegenaan kijken. De melkveehouders hebben het op het ogenblik zeer moeilijk door de zeer lage melkprijzen. Ze moeten onder de kostprijs veelal werken. En dat houden een aantal toch op lange termijn niet vol, denk ik. En in de maritieme sector zijn er, ook als je rekening houdt met allerlei toeleveringsbedrijven en flexwerkers, ongeveer 1000 ontslagen gevallen of gaan vallen de komende tijd. En dat heeft zeker ook zijn weerslag voor de vele, voor diverse werknemers die hier in Molenwaard wonen. Dus wij vinden dat, ja, kijk, als gemeente kun je daar op zich direct niet iets aan doen, dat is duidelijk. De PvdA die riep in de pers al op dat het college in overleg moet treden met de regio om te kijken wat in regionaal verband op korte en lange termijn mogelijk is. Dat vinden wij een goede zaak, dat willen wij ook. En wij roepen met name de wethouder van Economische Zaken op dit te doen. En wel op korte termijn. Dus niet weer op lange termijn, maar gewoon op korte termijn. Want het is toch wel een ernstig probleem. En het tweede probleem, wat ik hier toch even wil aansteppen, is, dat komt de laatste tijd ook weer duidelijk aan de orde, is dat dus de A15 en de A27 de laatste maanden wel heel erg snel dichtslibben. Het wordt langzamerhand dramatisch. En ook dit is slecht voor de werkgelegenheid hier in Molenwaard. En er moet nu echt door de regio nog meer prioriteit naar onze mening worden gegeven om druk uit te oefenen op de landelijke overheid om de capaciteit van deze wegen te verhogen. En als dat niet lukt, vragen wij ons echt af hoe groot nu echt het nut is van de regio AV of van de regio Zuid-Holland-Zuid op dit gebied. Want het wordt echt dramatisch op het ogenblik. Ik kon toen ik hierheen kwam al bijna niet meer over de provinciale weg oversteken vanwege het sluipverkeer als gevolg van het dichtslippen van de A15. En het was 7 uur. Dus ja, ik vind dat echt te gek. Voorzitter, tot slot. In uw aanbiedingsbrief vraagt u nog om 2 keuzes. Ja, wij bezien dat als VVD wel een beetje, ja, argwanend is een beetje zwaar woord misschien, maar het heeft er een beetje de schijn van dat het college de Raad ook nog iets wil laten beslissen. Maar ze werpt nog een kluifje toe. En het antwoord kent u eigenlijk al.
Het lijkt
een beetje vragen naar de bekende weg. Maar goed, we zullen toch de 2 vragen serieus beantwoorden. Om te beginnen de vraag over de kostendekkendheid van de sportaccommodaties. Eerder is in deze raad de afspraak gemaakt dat deze niet volledig kostendekkend behoefden te worden als de vereniging hun bijdragen zouden leveren die te maken hebben met het sociale domein. Het college heeft aangegeven dat er verkennende gesprekken zijn gevoerd met enkele verenigingen. Hoeveel verenigingen is ons onduidelijk. Volgens het college waren die gesprekken soms wel en soms niet hoopgevend. Nou, wij vinden als VVD dat de tarieven kostendekkend moeten worden als verenigingen geen bijdrage willen of kunnen leveren. Dat was ook de afspraak en wij blijven bij die afspraak. Ook al zitten we nu in een wat ruimer financieel jasje. De heer Bikker wil hier graag iets zeggen.
Dank u wel, plaatsvervangend voorzitter. Ja. Graag gedaan.
De kostendekkendheid van de tarief hebben we verhoogd. Hè. Dat zijn we van onder bij de 60%. Die hebben we verhoogd. En nu spreekt u volgens mij over volledige kostendekkendheid. Maar dan denk ik dat alle verenigingen omvallen. Is dat hetgene waar u naartoe bent te gaan?
Ik hoor heel vaak het woord dat verenigingen dreigen om te vallen en zo. Ja, aan de andere kant, daar kunnen we nu heel lang over discussiëren. Dat hebben we al eens heel eerder gedaan. We hebben toen ook gepraat over contributieverhogingen van een halve euro of 1 euro per jaar en zo. Ja, daar kun je heel lang over praten.
Ja, maar dat was toen een
op dit moment zitten we volgens mij ongeveer aan de
percentage.
Volgens mij zitten we ongeveer aan de 80% de kostendekkendheid, heb ik begrepen.
66. We zijn van 40 naar 60 gegaan, maar als u naar 100% gaat, dat betekent dat u daar nog 40%.
Nou, ik wil niet zeggen dat wij helemaal het onderste uit de kan willen, maar de discussie was, wil je een bijdrage laten leveren door de verenigingen op het gebied van het sociale domein en ga je daarmee dan ook de kostendekkendheid wat minder snel verhogen, laat ik het dan zo formuleren. Ja. Nou, wij zijn daar niet voor. We vinden een vereniging, als die dus een bijdrage levert, prima, dan is dat ook bespreekbaar, maar anders blijven we gewoon bij de oude afspraak. En dat zal geleidelijk aan een verhoging van de kostendekkendheid betekenen. Dat is eigenlijk onze gedachte.
Heer Moret, wilt u nu echt afsluiten?
Ik sluit af. Precario afval, daar had u nog een vraag over gesteld. Gezien alle gegevens die er nu zijn en alle kennis, sluiten wij ons aan bij het voorstel van het college.
Dank u wel. Het woord is aan de fractie van de ChristenUnie. De heer Lens.
Voorzitter, dank u wel. Al deze complimenten aan de ambtelijke organisatie voor het prima leesbaar stuk. En financieel ziet er ook weer een stuk beter uit. We zien voor het jaar 2017 bijna een sluitende begroting en voor de jaren daarna zelfs een overschot. Ook zien we de algemene reserve voorzichtig weer wat toenemen. Hoewel we ons wel afvragen of het op de langere termijn voldoende is gelet op de schuldenlast waar we mee zitten. De tarieven in Molenwaard zijn behoorlijk hoog, net ook al genoemd. En de stijging van de lokale lasten is beperkt gebleven dit jaar. Maar we zijn het eens met de VVD, we moeten dat wel kritisch blijven volgen. Gelet ook op de hoogte van de tarieven in onze gemeente. Voorzitter, al met al zijn er geen verdere bezuinigingen nodig en dat financiële plaatje stemt ons positief. Tegelijkertijd zijn we ook bezorgd. Want onlangs is code oranje afgekondigd over de staat van onze politieke democratie. De noodklok wordt geluid over dat de samenleving zich niet meer herkent in wat zich afspeelt binnen de muren van het openbaar bestuur. En men zich ook niet meer vertegenwoordigd voelt. Dat terwijl wij als Molenwaard juist veel meer werk willen gaan maken van zaken als burgerparticipatie, nabijheid, samenwerk en wat iets meer zijn. Voorzitter, het geeft ons een onbestemd gevoel. We hebben dit jaar ook al een en ander gedaan met participeren, maar desalniettemin denken we toch dat we een schepje bovenop moeten komen. Een schepje bovenop om die verbinding met de samenleving te verstevigen. En laten we ons dan ook inspireren door de stille revolutie die inmiddels in het land is gestart. En ik denk vooral dat wij als raad hier nog een been hebben bij te trekken. Voorzitter, dan kijken we naar het motto wat deze begroting heeft meegekregen, denken in kwaliteit, dus niet bedenken in kwaliteit. Wij zijn blij dat dit expliciet in wordt gesteld, dat we de unieke waarden en kwaliteiten van Molenwaard moeten behouden. Dat had al veel eerder als uitgangspunt van beleid moeten dienen, bijvoorbeeld het thema duurzaamheid. En wat ons betreft daar niet mee wachten, maar nu direct daarmee aan de slag gaan.
Heer Lems, heer Egas.
Ja, meneer Lems. Kom even, want u was al wat verder in uw betoog toen u begon over dat code oranje. In de pers, maar ook zelf dacht ik van, is dit wel goed? Het was denk ik een signaal naar de gemeente toe. Hebt u een indruk dat het in de gemeente Molenwaard zeg maar, ook zo is? Dat zeg maar, een enorme afstand is tussen burger en politiek, terwijl we juist zeg maar, toch als gemeente hier een stukje voorhoede in vormen in Nederland. Als het gaat over de burger betrekken bij ons bestuur. Een tweede vraag aan u is, we hebben natuurlijk een griffieplan, waarin ook de ideeën voor de komende tijd zeg maar, gelanceerd zijn. En vindt u dat voldoende of zegt u nou, er mogen best nog een aantal extra maatregelen genomen worden. Dan zien we ook graag Dat hoeft vanavond allemaal niet, maar ik zou ook graag zeg maar, wat ideeën daarom voor zien. Want op een gegeven moment raak je toch wel een beetje uitgeput haast in je ideeën. Maar wellicht dat u zegt, van, nou, wij hebben nog een paar briljante ideeën. Wat mij betreft ligt er een goed plan op dit moment. En ik zou zeggen, laten we eerst dat maar eens even aanpakken. En daarmee aan de slag gaan met elkaar. Dat is inmiddels ook geaccordeerd door de raad. En mijn indruk dat het in Molenwaard zo dramatisch is als, nou ja, als op andere plaatsen in Nederland, dat betwijfel ik. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk van mening over verschillen. Ik denk dat het in onze gemeente nog wel wat meevalt.
Ja, voorzitter. Ik ben het met de heer Egers eens dat het denk ik hier niet zozeer op die mate aan de orde is zoals elders in Nederland. Ik denk dat wij een hechte samenleving zijn waar we elkaar best wel weten te vinden. Maar als ik kijk hoe de opkomst is van inwoners bij bijeenkomsten die wij organiseren, bij inspraakavonden, vind ik het toch heel erg beperkt en heel erg matig. Tegelijkertijd, als we naar onszelf kijken, als raad vind ik ook dat we weer terugkruipen in onze stulp. Onze kaarstolp. Hè. Ik bedoel, we hebben afgesproken dat we naar buiten zouden gaan, de boer op. En nou ja, we heel vaak vergaderen hier toch weer in de spil. En ik denk ook dat wij naar manieren moeten zoeken, hoe lastig misschien ook, om die verbinding opnieuw te leggen en met elkaar daar andere wegen zien te vinden.
Heer Bikker.
Ja, ik schrok er wel een beetje, voorzitter. Meneer Lem sprak over een revolutie die al deze begonnen was. Welke bedoelt u?
Ja, er is een groep van bestuurders, maatschappelijke organisaties en allerlei belangenverenigingen die met elkaar proberen om van onderop de verbinding weer met het bestuur te vinden. En nou, dat is een groep die met allerlei ideeën komt. En dat zijn ideeën die best wel out of the box zijn. En volgens mij lenen zich die er ook voor om nou, te kijken of het ook toepasbaar is in Molenwaard. En ik denk dat wij niet te makkelijk moeten zijn om het naast ons neer te leggen en te zeggen, nou, hier loopt het zo'n vaart niet. Ik denk dat Molenwaard onderdeel uitmaakt van de Nederlandse samenleving en dit toch een algemeen gevoel is. En het is de moeite waard om het met elkaar gewoon te gaan uitproberen. En zeker Molenwaard, die als motto innovatief heeft staan in het vaandel, laten we dan ook dit soort dingen onder handen nemen.
Mevrouw Korenva.
Nee, dank u wel. Dan ben ik in ieder geval wat minder geschrokken. Dank u.
Mevrouw Korenva.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een tijdje op mijn stoel gezeten en ik denk van, meent de heer Lems dit nou serieus? Maar een heleboel dingen die u noemt, die doen wij. En u redeneert denk ik vanuit uw positie dat we te weinig met inwoners in gesprek zijn en dergelijke. En volgens mij komt dat omdat u er wel eens niet bent als er zulke soort activiteiten zijn. En ik kon het echt niet nalaten om dat nu te zeggen. Er zijn meer activiteiten als dat waar u de mensen gesproken heeft.
Ik kijk naar de opkomst bij die activiteiten en zeg van nou, het is toch heel beperkt en heel veel mensen in mijn omgeving gaan daar niet naartoe. Dat vind ik een gemiste kans en we zullen een andere vorm moeten zoeken om veel meer opkomst en meer burgerbetrokkenheid moeten zien te organiseren.
Gaat u door.
Voorzitter, dan de WMO. Onze fractie wil de WMO reisbijdrage graag inzetten waarvoor het is bedoeld, namelijk voor de zorg van onze inwoners. Wat ons betreft zou dat geld gelabeld moeten worden voor de zorg en niet op enig moment in de algemene middelen moeten verdwijnen. De heer Egers noemde het ook al, er is veel zorgbehoefte, ook vooral bij ouderen. Het geld is er, dus waarom gaan we dat niet ook aan deze groep besteden? Niet alleen aan ouderen, maar ook aan kwetsbare jongeren en aan mensen of gezinnen die in een moeilijke situatie zoals armoede zitten. Daar kom ik zo nog even op terug. In ieder geval is het een stap in de goede richting dat we nu alvast een knelpuntenpot hebben en een verfijningsprogramma om onze inwoners preventief te kunnen helpen en ook meer aandacht te kunnen hebben voor onze mantelzorgers. En ook hopen we dat er werk gemaakt gaat worden van de ombudsfunctie. Dan willen wij aandacht vragen voor een andere groep kwetsbaren in onze samenleving. En dat zijn vooral de mensen die met een armoedeprobleem zitten. Staatssecretaris Kleinsma die heeft een maatregelpakket opgesteld om vooral kinderen te helpen die in deze situatie zitten. Maar de uitvoering ligt bij de gemeente. En we roepen het college dan ook op om snel werk te maken van de aanpak van de armoedeproblematiek in onze gemeente en te komen met een maatregelpakket voor onze inwoners. En we hopen dat pakket en maatregelen snel tegemoet te kunnen zien. Dan de voorzieningen. Nou, behoud van de voorzieningen is van groot belang voor de leefbaarheid. En het subsidiebeleid zal daar ook afgestemd moeten zijn. En graag horen we ook van de wethouder of het subsidieplafond wat we nu hebben vastgesteld erin ook voorziet. In de oplegnotitie lazen we dat kostendekkendheid bij sportaccommodaties moeilijk haalbaar zijn. Wat onze fractie betreft is dat ook een inspanningsverplichting, maar geen doel op zich. Hè, want tarieven mogen in alle redelijkheid geen drempel vormen om wel of niet met een sport of een vereniging mee te doen. Wel vinden we dat verenigingen een maatschappelijke functie hebben. Immers op die titel geven we ze ook subsidie. Daarom verwachten we ook dat zij een bijdrage leveren aan het sociaal domein. En graag worden we door het college op de hoogte gesteld hoe het daarmee staat. Economische dragers. Het is er wat stil op dit front, maar we hebben begrepen dat er op de achtergrond flink gewerkt wordt om te komen tot een economisch actieplan. Nou, ondertussen is er om ons heen behoorlijk wat gaande. VVD noemen we wel agrarische sector, maar ook op andere fronten is het best moeilijk. En we hopen dat het college niet stil zit en ondanks dat er een economisch actieplan in de maak is, toch alvast bezig is om de kansen te benutten en werkt aan oplossingen samen met het bedrijfsleven. Dan de toeristenbelasting. Ja, graag hadden we gezien dat de in onze ogen fouten belastingverhoging van 2016 had worden teruggedraaid. Want nu zitten we met de gebakken peren en moeten alle ingewikkelde constructies verzonnen worden om de ongewenste effecten terug te draaien. Maar goed, misschien kan op enige termijn toch binnen de regio samen opgetrokken worden om één beleid, één belastingtarief en een level playing field af te spreken.
Voorzitter.
De heer De Raak.
Ja, de heer Lems heeft over allerlei ingewikkelde constructies om dingen terug te draaien. Maar ik heb de begroting best goed gelezen, maar ik heb dat niet echt teruggelezen. Wat bedoelt u daarmee?
Ik zag bij de paragraaf toeristenbelasting dat er ongewenste effecten zijn van de invoering van het nieuwe belastingtarief. En dat er nu zeg maar nieuwe aanpassingen moeten komen om te veel lasten bij de ondernemers te beperken.
Ik ga het even lezen dan, want ja, ik heb het helemaal gemist. Maar...
De bladzijde weet ik niet meer, maar er staat een paragraaf, is een paragraaf aangeweid.
Oké. Okay.
Dan nog het verkeersvervoersplan. Wij willen het college oproepen om de komende tijd toch nog wat te investeren om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om tot goede oplossingen te komen. Het een en ander is nu wat algemeen en probeer dan zo concreet mogelijk te zijn op het moment dat het plan er is. Dan nog twee vragen die openstaan. Dat betreft het precario gedeelte. Nou, wij kiezen ook inderdaad voor de langzame variant zoals voorgesteld door het college. En voor het over kunnen wij ons vinden in de beantwoording van het college en de moties.
Dank u wel, heer Lems. Dan gaan we naar de fractie van het CDA, de heer Van Rees. Ga je gang.
Dat werkt beter. Zelfbewust met vertrouwen in kwaliteit. Dat was de titel van het kadernota 2017. En hier is de voorliggende begroting op gebaseerd. Als we naar onszelf kijken, mogen we ons best een zelfbewuste gemeente en een zelfbewust gemeentebestuur noemen. Het besluit over een fusie met Gieselanden is aanstaande. We zijn zelfbewust in het fusietraject ingegaan. Met vertrouwen in onze kwaliteiten, maar ook wetend wat onze kwetsbare punten zijn. Dat maakt het makkelijker straks een verstandige afweging in het fusievoorstel te maken. Voorzitter, we lopen onze belangrijkste aandachtspunten bij de begrotingsprogramma's langs. Maar eerst staan we even stil bij de financiële positie van Molenwaard. En alle partijen hebben daar aandacht aan besteed en dat hoort ook bij een begroting. De financiële positie is weer meerjarig gezond, kunnen we lezen. Dat is denk ik ook voornamelijk, toch voor een groot deel te danken aan de invoering van een precariobelasting, zeggen we dan maar een beetje ondeugend van onze kant. Waar de overgrote meerderheid overigens van de Raad vorig jaar ook voor was. En de andere belastingen ontwikkelen zich conform eerdere afspraken. Een maximaal inflatiecorrectie. Maar inderdaad, met kostendekkendheid van andere producten is de stijging toch nog wel iets groter. Nog een ander punt uit de aanbiedingsbrief bij de begroting. De tariefverhoging bij de sportaccommodaties. als taakstelling in de begroting opgenomen. En het college preludeert, of weer eigenlijk hier een beetje vanaf, van deze tariefverhoging, omdat de financiële situatie dat eventueel toelaat. Wij vinden dat die taakstelling moet blijven. En ik heb dat anderen ook horen zeggen. We waren hier met name voorstander van, omdat er voor verenigingen nieuwe inkomsten tegenover zouden kunnen staan als ze bijvoorbeeld participatieplekken zouden bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En vergeet ook onze vergunninghouders niet, waarvan wij graag willen zien dat ze zo snel mogelijk integreren. Schrappen van de taakstelling betekent het gevaar dat de maatschappelijke winst niet wordt verzilverd. De vruchtbare gesprekken met verenigingen worden niet meer gevoerd en ieder kruipt weer in zijn hok, terwijl veel verenigingen openstaan voor dit gesprek, hebben we tenminste uit de brief kunnen opmaken en laten we die kansen dus benutten. Nou, het eerste programma in de begroting is actieve burgers ondersteunende gemeenten. Wij zijn zeer content met dat het college de invoering van de Right to Challenge komend jaar gaat onderzoeken. Alleen vinden we wel dat het college het onderzoek groot optuigt. Waarom vooraf al willen kaderen wat ons betreft geen uitgebreid onderzoek, maar inwoners uitdagen en de vrijheid nemen om kansen en mogelijkheden van elk initiatief te onderzoeken. De gemeente moet aan de andere kant ook weer niet alles los willen laten. Bij dorpsoverleggen, in welke vorm dan ook, moet de gemeente altijd aan tafel zitten en betrokken zijn. Al is het alleen maar om te luisteren wat er speelt en de betrokkenheid naar de inwoners te blijven tonen. Kopje wonen. Onlangs was Molenaar nog in het nieuws dat er behoorlijk wat scheef gewoond werd. En dat betekent, het heeft niet te maken met onze drassige grondslag, maar met mensen die eigenlijk te weinig huur betalen, maar u zult dat begrijpen. We gaan als gemeente niet over het moment waarop een scheef woner zijn huurhuis verlaat, maar wel over mogelijke oplossingen. En een daarvan is scheefwoners nadrukkelijk de mogelijkheid bieden een huurhuis te kopen. En tegelijkertijd worden er via CPO behoorlijk wat betaalbare koopwoningen gebouwd. Het CDA stond ook aan het basis van een aantal van die projecten. Wijngaarden, Streefkerk, Langerak. En het is ook mooi om te zien dat inwoners deze handschoen hebben opgenomen. Economische dragers. Er wordt in dit programma nog steeds heel veel aandacht aan de kinderdijk besteed. En als het gaat om leefbaarheid, een goede zaak denk ik. Maar als het gaat over de ontwikkeling via de economie, dan constateren we dat daar toch wel heel veel energie naartoe gaat. Wij denken dat het SWEC zich prima kan redden en dat er iets minder aandacht vanuit de gemeente naartoe mag gaan. Het college moet de focus wat het CDA betreft verleggen naar de recreatieve ondernemers in de rest van de gemeente. Daar lezen we ook wel het nodige van, dat er visies en dergelijke moeten worden ontwikkeld. En dat is ook een goede zaak, maar we missen eigenlijk iemand die daar de regie op voert. Wat dat betreft zou het college hier een rol in kunnen spelen. Ten slotte ondersteuning. De resultaten van dit programma zijn allemaal in mooie getallen uitgedrukt. Maar wij vinden het vooral belangrijk dat we van alle kanten in gesprek blijven en weten wat er speelt. Bijvoorbeeld via de raadswerkgroep Sociaal Domein. Wij zijn daarnaast blij met de uitvoering van de motie die over de eigen bijdrage. Zorgmijding moeten we voorkomen. En zeker bij kwetsbare groepen ligt dat gevaar op de loer. Wij begonnen met algemene beschouwingen bij de kadernoten met dat het fantastisch is om in de Molenwaard te wonen. En dat het elke dag weer genieten is in de prachtige polders en stratoloog. Zelf verzonnen woord, meen ik. Want ik heb het aan mijn dochter uit proberen te leggen wat dat betekent. Maar Pim van den Berg wees ons al als rater op wat voor een uniek gebied wij wonen. En verleden week ook het televisieprogramma Geloof en een hoop liefde. Heeft Molenaar denk ik toch ook weer nationaal mooi in het zonnetje gezet. En dat niet alleen qua landschap, maar ook zeker qua inwoners. Wij wonen midden in een authentiek veenweidelandschap en een groot deel van het Gieselands grondgebied hoort daar ook bij. En laten we met elkaar die waarden koesteren en bewaren. En we wensen het college veel wijsheid en Godzegen toe bij het uitvoeren van alle plannen van de begroting. Ik dank u wel.
Heer Vrees, hartelijk dank
voor uw bijdrage. Ik kijk even naar de leden van het college. Is er behoefte aan een schorsing voor beraad in het college? Nou, ik...
Dat is niet moeilijk gemaakt.
Dat lukt wel zonder schorsing?
Ja,
Fatih. Goed, dan gaan wij door en geven de college de gelegenheid om een aantal aspecten in te gaan. Misschien is het goed dat als eerste portefeuille de financiën, de heer Heikoop, naar voren komt. En u wil u vragen om met name in te gaan op de twee moties die zijn ingediend, maar ook het amendement wat is ingediend. Een amendement en een motie rondom Kinderdijk en een motie rondom de OZB. En verder zijn er nog een aantal andere onderwerpen. Ik denk de scheefgroei die door de CDA-fractie is genoemd. En voor het overige, en de precario-rechten. Langerak Zuid is daar ook nog bij aangehaald door de VVD-fractie. Dus dat zijn de onderwerpen die ik hier toch wel oppik. Dus Wethouder, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even vooraf, net met collega Usder afgesproken dat hij Kinderdijk voor zijn rekening neemt. Nou, dank in ieder geval voor de mooie woorden over de begroting. Wij zijn met u daar ook blij mee dat we in een wat positievere periode terechtgekomen zijn. Daar hebben we natuurlijk ook lastige jaren voor achter de rug gehad. Ik denk dat we ook durven te zeggen dat de maatregelen die we genomen hebben uiteindelijk ook leiden tot een gezondere toekomst financieel gezien. En het is toch wel prettig om nu weer naar de toekomst eens te kijken van nou kunnen we die algemene reserve wat spekken en zo wat meer vlees op de botten krijgen. Een aantal punten die aan de orde geweest zijn, onder andere precario. Van nou ga je uit van dat, het voorgestelde scenario of zou je dat willen versnellen? Nou, ik heb begrepen dat, dat u in ieder geval breed kiest om het tempo zoals u dat voorgesteld hebt in de begroting om dat te hanteren. Dus dat zullen wij ook doen. In de tussentijd loopt de lobby en het gesprek met het ministerie gewoon door. De gemeenten die daar zich verenigd hebben omdat ja, zeg maar die uitsluiting van het afbouwscenario waar wij nu nog mee te maken hebben met nog 40 gemeenten overigens. Dat gesprek loopt en wij hebben op dit moment sowieso de overtuiging dat die Tweede Kamerbehandeling dit jaar niet meer plaats zal vinden. Zodat het sowieso voor de begroting van 2017 geen risico met zich meebrengt.
Egas.
Dank u wel, voorzitter. Even een vraag aan de wethouder. Is dat, u zei, de algemene reserve neemt wat toe. Ik heb ook fracties horen zeggen, wij hebben liever dat de schulden afgelost worden. Hoe denkt het college erover? Is het beter om wat schulden af te lossen en daarmee de algemene reserve ook wat minder te hebben? Of zegt u het is voor de gemeente gunstiger om een wat hogere algemene reserve te hebben en die schulden gewoon te laten staan? Of kan het allebei misschien, maar ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar wat nu financieel het beste is voor de gemeente.
Ja, wat het beste is, dat is natuurlijk altijd daar kun je over discussiëren. Kijk, we hebben natuurlijk afgesproken de afgelopen jaren dat we eerst zorgen dat onze reservepositie weer op orde is. Dat hebben we nog niet op alle punten bereikt. De reserverisico voor het grondbedrijf is bijna op peil. Daar hopen we ook met de eindejaarsnota weer een extra storting in te doen. En we hebben afgesproken dat we een aantal, de algemene reserve ook tot een bepaald niveau willen laten stijgen. En daar zijn we nog niet. Dus in die zin hebben we eerst nog de afspraken in te lossen om die algemene reserve tot het juiste niveau te krijgen. En dan is ook het moment aangebroken dat je af gaat lossen. Daartegenover staat natuurlijk ook wel dat er lopen natuurlijk langlopende leningen. Die kun je soms tussentijds aflossen wat interessant is. Dat hebben we de afgelopen jaren al een aantal keren gedaan. Op dit moment hebben we die niet direct, omdat de meeste financiering redelijk scherp is gedaan. En we moeten er ook rekening mee houden, even als winstwaarschuwing vast, dat de nieuwe BBV schrijft bijvoorbeeld voor dat alle investeringen in de buitenruimte die nu via een reserve van het IBOR lopen, dat we die moeten gaan activeren. Nou, dat houdt dus ook in dat in die zin je schuldenpositie toe gaat nemen. Alleen dat je daar tegenover zorgt dat je je renteaflossing gewoon netjes kan betalen vanuit je begroting. Die effecten van de schuldenplafonds en dat proberen naar beneden te halen. De afhankelijkheid die je probeert te verlagen van je rentecomponent. Want dat is eigenlijk waardoor je die schuldenlast weer lager wil laten zijn. Die blijft natuurlijk spannend. Zeker als rentes op gaan lopen. Dus daar moet je op blijven sturen. Maar goed, realiseert u zich wel dat waarschijnlijk die schuldenlast op basis van BBV toe gaat nemen. Daar kom je niet helemaal onderuit.
Ja, heer de Kuik.
Het overlapt een beetje het verhaal wat u zei. Ik zei in mijn bijdrage dat tot 2020 in de begroting staat dat er een overschot geprognotiseerd is van 3,7 miljoen. En als we tekorten hebben, dan zijn we er heel snel bij om daar bezuinigingsmaatregelen op te nemen. Zelfs soms preventief. Hè? Maar hoe ziet u dan die 3,7 miljoen? Wat voor plannen hebben we daarmee? En dat kan ook aflossen zijn, maar zo heb ik dat niet gezien. Want we gaan nu incidenteel per jaar bekijken of we overhouden. En dan gaan we daarop aflossen of iets mee doen. Hè? Maar ik denk als het over 3,7 miljoen gaat, dat je best wel een ambitie mag uitspreken van ik ga ergens voor sparen of ik ga iets doen.
Wethouder.
Nou, op dit moment is de ambitie om te zorgen dat onze weerstandspositie echt verbeterd wordt. Dat is de eerste stap die ik net heb gezegd. Kijk, wij kunnen, en dat is dan misschien maar even de realiteit, we kunnen natuurlijk nu hele prachtige meerjarige plannen gaan maken hoe wij met onze schulden en reservepositie om willen gaan. Of ambities uitspreken voor investeringen, voor geld wat we in de toekomst denken te bezitten. Ik denk dat het, tenminste ik zou in ieder geval me voor kunnen stellen dat de komende jaren en de jaren daarna er vooral gekeken wordt van hoe gaat die nieuwe begroting van die nieuwe gemeente, Alderswaard is de werknaam volgens mij, eruit zien en dan gezamenlijk kijken van wat is nou een gezonde toekomst. Maar goed, u kunt daar een andere mening over hebben natuurlijk, maar op dit moment is onze primaire ambitie om onze reservepositie zo goed mogelijk te maken en een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Voorzitter, ik ga door naar het volgende punt. Dat is, er werd een opmerking gemaakt over de 500 euro die we beschikbaar hebben voor de evaluatie van het CPO. En daar denk ik dat er een soort vergissing was. Dit gaat puur over de evaluatie van het CPO-proces. Dus het is niet zo dat wij maar 500 euro beschikbaar hebben om de hele CPO te ondersteunen als er nieuwe projecten komen. Dus laten we het onderscheid. Die ondersteuning kunnen we gewoon bieden. Die zit natuurlijk gewoon in grondexploitaties op het moment dat wij grond verkopen aan een CPO-project. Ja, dan zit in die grondprijs zit natuurlijk gewoon de voorbereiding kosten. Sluit gelijk aan bij de discussie over grondprijzen. Met daarbij ook de link met Langrijk Zuid. Wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk het risicoprofiel van met name Langrijk Zuid naar beneden bijgeschroefd. Als u weet dat we afgelopen 3 jaar, 2013, hadden we nog een ambitie om in per jaar 40 woningen te bouwen in Langrijk Zuid. Die ambitie is nu teruggeschroefd naar 10 à 15 woningen en ook nog over een langere periode uitgespreid. Dus ja, daartegenover hebben we nog steeds een risicoreserve van 1,5 miljoen daarvoor berekend. Dus nog steeds een behoorlijk bedrag aan buffer in dat project, of in ieder geval in de risicoreserve opgenomen, om dat risico op te kunnen vangen. Nou, dat gezamenlijk is voor ons op dit moment al de overtuiging, nou, daar zou het mee moeten kunnen. Maar goed, we kunnen ook niet in de toekomst kijken. En we zullen jaarlijks ook monitoren van, nou, is die verkoop haalbaar? Heeft dat invloed op onze reservepositie? Moeten we gaan schuiven in het programma? Maar goed, dat doen we jaarlijks met de herziening van het meerjarenprogramma grondexploitaties. En nou, in het verleden deden we dat om de paar jaar, nu doen we dat jaarlijks. Dus u bent ook in die zin jaarlijks in staat om daarin bij te sturen. Discussie over grondprijzen hebben we natuurlijk vaker gevoerd hier. Waarbij ik nog steeds, en dat is ook nu weer het antwoord geweest wat u heeft gezien, we zien daar best verschillen in. Ook, nou, bijvoorbeeld op de ene plaats in Molenwaard is de grond gewoon sneller en makkelijker te verkopen. Is er meer vraag naar daar een andere plek in Molenwaard. En daarbij, ja, als je op dit moment generiek de grondprijs zou verlagen, dan zou dat inhouden dat we in ons NPG voor al die minder opbrengsten die we dan op voorhand al
in gaan boeken, dan moeten we gewoon verlies gaan nemen. Op voorhand al. En dan nog kan ik u verklappen dat bij elke grondtransactie, of niet elke, maar bij de meeste grondtransacties, er uiteindelijk toch nog een stukje onderhandeling plaatsvindt over de feitelijke prijs onderaan de streep. Afhankelijk van wat is er nodig in de buitenruimte, wat is er nodig aan eventueel grondverbetering, is er altijd weer een discussie over die grondprijs. En de manier waarop we nu mee omgaan, denk ik dat we voldoende onderhandelingsruimte hebben. En daar tegenover ook gewoon redelijke grondprijzen hanteren.
Moritz.
Ja, ik heb met name gepleit om inderdaad, ik heb niet gepleit voor een generieke verlaging. Ik heb met name gepleit om toch nog te proberen wat meer maatwerk te verrichten. Nou, u zei het zelf al en daar pleit ik nog steeds voor. Dus wellicht kan dat toch nog weer wat helpen.
Dank nee, wat dat betreft dank voor de aanmoediging, want dat maatwerk dat blijven we ook bieden. We hebben dat ook in de grondprijzen van bedrijfsterreinen. De sociale component die een bedrijf kan bieden, geeft ook de mogelijkheid om die onderhandeling goed te voeren. Stukje OZB. Nou, er is een motie voor ingediend om zeg maar, de areaaluitbreiding om die mee te gaan nemen in de berekening van je opbrengsten. Nou ja, we kunnen er een heel technisch en ingewikkeld verhaal van maken. Hè, van hoe zit die berekening in elkaar en wat betekent dat nou precies aan kosten voor die individuele inwoner. Maar uiteindelijk is het wel de inwoner die het betaalt. En nou, we hebben geconstateerd dat we naast de index die wij globaal over de woonlasten uitsmeren, dat er ook nog een paar afspraken zitten, bijvoorbeeld in het rioolrecht van een bepaald bedrag wat er elk jaar nog bij komt. Dat komt al bovenop die index. Dus ja, want uiteindelijk is het een grotere opbrengst die je gaat genereren met OZB-opbrengst. En ja, als je dat op één jaar bekijkt, dan praat je ongeveer over, hè, we hebben uw rekensom even nagelopen, dan praat je ongeveer over een €30.000 aan extra inkomsten. Kijk, als je dat per jaar omslaat en dan nog eens naar de individuele woning kijkt, dan valt dat allemaal wel mee. Maar als je dat gewoon over een raadsperiode bekijkt, dan praat je natuurlijk wel gewoon over de reguliere stijging is zeg maar ongeveer die 1,5%. Ze zitten in een raadsperiode al op 6% OZB-stijging, gewoon op basis van je index. Als je deze constructie eroverheen zou leggen, dan komt daar gewoon nog minimaal 3% bij. In je periode van een raadsperiode genomen. Het is uiteindelijk gewoon toch weer een verzwaring van lasten voor bewoners van een eigen woning. En ja, goed, daar kun je een keuze maken. Ik raad het de sterkste af. En het is volgens mij ook niet volgens de afspraken die we daarover hebben gemaakt. Maar u gaat daar als raad over. Wij raden als college deze motie in ieder geval af. Schulden heb ik het over gehad. Scheef wonen. Ja, we hebben al gezegd, we willen een aantal lijstjes willen we graag aanvoeren. Nou, dit is niet het lijstje wat we graag willen aanvoeren van de hoeveelheid scheefwoners in onze gemeente. Het is wel zo dat de afgelopen jaren is dat percentage al behoorlijk gedaald. Hè. Dat is nog hoger geweest. Maar goed, het is niet, we hebben een hele lage mutatiegraad in Molenwaard. Dus het aantal woningen wat verwisselt van huurder is relatief laag. Waardoor ook dat percentage scheefwoners ja, niet zo snel teruggaat als dat je misschien zou willen. En daarbij, nou, het is net ook al aan de orde geweest, van je moet ook wel uitkijken dat ja, de sociale samenhang in buurten waar veel huurwoningen staan, dat die ook door een versneld proces van toewijzen van woningen, dat je daar ook wel problemen mee kan krijgen. Ik denk dat we met elkaar alert op moeten zijn om dat proces goed te volgen en te monitoren. En nou, de suggestie zoals CDA dat doet, zou je een deel van de huidige scheefwoners ook kunnen bedienen. Hè? Want het zijn mensen die lastig aan een andere woning kunnen komen. Omdat ze wellicht net tussen die pak een beetje 35.000 en 45.000 inkomen zitten, waardoor ze formeel scheefwoner zijn. Maar eigenlijk nagenoeg niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Dus heel moeilijk aan een woning gaan komen. Want die particuliere huurmarkt is er nog maar zeer beperkt. Dus als je bijvoorbeeld die woningen of die personen die nu eigenlijk scheef wonen in staat zou stellen om de huurwoning te kopen, dat zou op zich wel een interessante ontwikkeling kunnen zijn. Nou, we gaan morgenmiddag zitten we met de corporaties aan tafel om onder andere dit soort onderwerpen te bespreken. Dus die suggestie zal ik in ieder geval meenemen.
Maar het is wel een onderwerp wat leeft, ook bij corporaties. Ja, hoe ga je hier nou mee om? Maar met name de zorg die ik wel heb, is die groep bewoners die ik net noemde, dat inkomensniveau. Want die zijn ook een beetje buiten beeld. Ze staan niet meer ingeschreven bij de woningbouwcorporaties, omdat ze op basis van de inkomenstoets niet meer op de wachtlijst komen te staan. Maar als gemeente zijn we ze ook kwijt uit beeld. Want ze melden zich ook niet voor koopwoningen van nieuwbouwprojecten. Dus dat is wel ik vind dat wel een zorg. Waar blijven deze mensen? Hoe komen die uiteindelijk aan woningen? En hoe zorgen we dat die volkshuisvesting wel geregeld is? Dus daar ligt een nadrukkelijke opgave voor ons als gemeente. Maar dat is een onderwerp wat we ook bespreken met de corporaties. Ik ben door mijn onderwerp heen, voorzitter.
Dank u wel, Wethouder. Zou u nog iets kunnen zeggen over de agrarische economie? He, van de kant van de VVD-fractie werd daar een en ander over gezegd. En u bent bestuurlijk trekker van de leertuin agrarische economie. Dus wellicht kunt u daar nog iets over vertellen.
Ja, de agrarische economie is natuurlijk een sector die met name de melkveehouders in zwaar weer zitten. De bedrijven die echt leveren direct aan de fabriek, die produceren op de wereldmarkt en hebben met vele slechte prijzen te maken. Wat we als regio doen, en dat is het gesprek voeren met een heel scala aan ondernemers. Je ziet een breed palet aan, zeg maar, van biologische boer tot producent op de wereldmarkt. Met daartussen allerlei varianten op gebied van verbreding, kaasboeren, de biologische boeren zoals ik al noem. Daar zitten allerlei varianten in, maar wat je wel merkt, dat is in ieder geval wat wij inmiddels steeds meer ontdekken, dat die verschillende stromingen, noem ik het maar even, heel weinig contact met elkaar hebben. En wel allemaal op hun eigen zuil, zou je bijna kunnen zeggen, zich verdiepen en ontwikkelen, maar heel weinig bij elkaar in de keuken kijken. En we hebben nu een aantal gesprekken gevoerd, in kleine schaal, want dat merk je toch, want die agrariër voelt zich veel meer thuis in een kleine club op het erf of aan de keukentafel en veel minder in een gezelschap zoals dat hier zou functioneren. En daar kom je uiteindelijk wel tot dat gesprek, maar daar heb je wel tijd voor nodig. En dan zie je dat in de loop van een avond komen die interesse in elkaars bedrijfsvoering, die komt langzaamaan op gang en dan kun je het echte gesprek voeren. Dus we zijn nu bezig om die partijen veel meer met elkaar in gesprek te krijgen. Daar ook de financiële markt bij te gaan betrekken. Want veel bedrijven zijn natuurlijk zwaar gefinancierd. Dus om die eventuele transitie voor de ondernemers die dat willen en dat de kans toezien. Om dat te begeleiden heb je ook die financiële markt nodig. En in hoeverre moet je die sector veel meer vanuit de uiterste samen laten werken. Om te kijken of zij de binding met hun consument, want daar zit een deel van het probleem. Imago en de relatie met de consument is vrij beperkt. En die ziet dus dat de agrariërs die wel dat contact met die consument hebben, dat die eigenlijk de beste melkprijs hebben. Dus daar ligt een uitdaging om die partijen met elkaar in gesprek te krijgen. Daar zijn we druk mee bezig. Daar is die leertuin specifiek voor ingericht. En we hopen daar ook de 23 november wat meer over terug te koppelen in de regionale conferentie.
Dank u wel. Heer Bikker, nog.
Dank u wel. Ik heb nog een vraag gesteld over de hondenbelasting.
Ja.
Ja, dank u wel. Dat klopt. De kostenbaat van diverse belastingen is interessant om in beeld te brengen. Het treft dat SVW, dus onze Belastingdienst, is momenteel bezig om de hele tarievenstructuur veel scherper in beeld te krijgen en daar ook een nieuwe tarievenstructuur voor te ontwikkelen. Waarbij zeg maar, de inspanning van de Belastingdienst veel meer gekoppeld is aan de belasting die men int. Er is nu een hele globale prijsvorming geweest vanuit het verleden. Dus nu wordt dat veel meer gedifferentieerd in van wat is de inspanning die dienst doet en wat levert het nou specifiek op. En daarbij wordt veel meer helder van wat kost nou bijvoorbeeld het innen van een hondenbelasting. Met ook de controles die daarbij horen. Het gaat bij mensen thuis langs, er lopen controleurs over straat. Wat kost dat nou precies? En wat levert het op? Dus ik heb daar nu geen antwoord op. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar het is nadrukkelijk onder aandacht om die kostenbatenanalyse beter voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk zullen alle deelnemende gemeenten ook in moeten stemmen met die tarievenstructuur. Dus wellicht is dat het moment om er nog eens kritisch naar te kijken.
Zeker.
Ik heb begrepen dat het best mogelijk is dat de overheid daarop in gaat grijpen. Aan het werk houden van ambtenaren om belasting te heffen. Wat de vaste lasten zijn voor de samenleving en eigenlijk weinig opbrengt voor de gemeente. Is u daar iets over bekend? Of,
Ja, dat is de algemene discussie die er is over het lokaal belastinggebied. Daar vindt nog behoorlijk wat discussie over plaats. En die discussie is in principe ook al gekoppeld aan de hele precario-discussie. Voorlopig wordt daar gepreludeerd op een afbouwscenario over 10 jaar. Bijvoorbeeld precario, maar ook een hondenbelasting, algemene belastingen die niet direct gekoppeld zijn aan een bepaalde taak. Op het moment dat er een gemeentelijk belastinggebied gaat komen, ja, dan zullen al dit soort belastingen hetzij op de helling gaan of veel meer vrijgelaten worden. Okay. Maar dat, ja, op dit moment is daar te weinig over bekend.
Ja, dank u wel. Heer Den Haak.
Ja, ik moest even het antwoord van de wethouder even laten bezinken, want gooit het dan op jou dat 3% extra OZB over een periode van 4-5 jaar, nou, dat is dan misschien €6 of zo, dat is misschien dan een eurotje per jaar, nou hebben we het over een huurverhoging of over een contributieverhoging voor een vereniging, vinden we dat allemaal niet zoveel, maar blijkbaar als het dan de OZB gaat, vinden we dat allemaal verschrikkelijk. Maar goed, dat terzijde, ik vroeg me dan even los van die discussie af, we worden wel ieder jaar als gemeente een stukje groter, dus we hebben wel ieder jaar iets groter terrein om te onderhouden of de buitenruimte die we moeten maaien. Hoe houdt u dan daar op dit moment rekening mee in uw begroting? Gaan we dan langzaam maar beter iets minder maaien, zodat we dat gelijk houden? Of, want op zich als wethouder financiën denk ik, nou, fijn dat er vanuit de raad nou zo'n goede suggestie komt om hoe ik met die problematiek om moet gaan. Maar hoe kijkt u dan tegen, hoe gaat u daar nu mee om in uw begroting?
Wethouder.
Nou, de tweeledige antwoord. Natuurlijk als wethouder financiën veert prettig dat er ook eens wat inkomsten voorgesteld worden. Daar heeft u gelijk in. Anderzijds hebben wij ook met bijvoorbeeld de woningbouwcoöperatie prestatieafspraken gemaakt waarin we gezamenlijk ons verantwoordelijk voelen en stellen voor het beperken en beheersen van de woonlasten. Dus daar voel ik ook een verantwoordelijkheid voor. Kijk, OZB is natuurlijk een algemene belasting. Niet gekoppeld aan een specifieke taak. Dus je kan natuurlijk wel zeggen van ja, moet je nou elke woning die je extra bouwt, moet je daar nou een woning voor, of hebben daar meer kosten in wegenonderhoud. Dat is natuurlijk een ingewikkelde discussie, want die kun je ook, dat kun je ook koppelen aan hondenbelasting die niet direct gerelateerd is aan een bepaalde taak. Uiteindelijk is het een keuze ga je alleen maar lasten verhogen. Of ga je ook kijken naar hoe ga je zo efficiënt mogelijk om met je middelen. Die discussie hou je toch. Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat op basis van het aantal woningen wat we hebben en inwoners, krijgen wij natuurlijk ook een uitkering uit het gemeentefonds. Die ook gericht is op het instand houden van je buitenruimte en je onderhoud en dat soort dingen.
Inderdaad.
Ja, daar direct op reageren. Het is ook zo dat je uitkering uit je gemeentefonds gekort wordt met als je de waarde van je gemeente stijgt, de worstwaarde van je gemeente stijgt. Dus aan de ene kant krijg je er wat meer inkomsten, maar aan de andere kant heeft dat ook weer een negatief effect. Maar goed, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de heer Bikker te zeggen heeft.
Ja, hij krijgt nu het woord. Ja, heer Bikker.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren hoe je dit uit moet leggen. Maar laten we het even een beetje richten op de agrarische sector. Als je nou 100 melkkoeien hebt, laten we de melkkoeien vergelijking met de OZB wat vaak gemaakt. Je moet er 10.000 liter in een jaar geven, dan heb je een melkproductie van 1 miljoen liter. Klopt dat nog, meneer Van Rees? Op het moment dat er 2 koeien bijkomen, dan zou je kunnen zeggen dat je die melkproductie dus wilt verlagen om aan dezelfde hoeveelheid liters te komen. Dat is eigenlijk hetgene wat we nu doen met de OZB. Maar op het moment dat je dan zegt van oh, die koe of die 2 koeien erbij komen, moet ook diezelfde productie maken, dan kan je niet spreken over een individuele lastenverzwaring voor die koe. Ik denk dat dat de discussie is. Dank u wel.
Dank u wel. Was een. Ja. De heer Den Haak is er stil van. Hè? Ja. Heer Egas, u gaat op hetzelfde onderwerp.
Volgens mij hoef ik daar ook niks aan toe te voegen.
Nee.
Nou, voorzitter. Het gaat me even over de opmerking die de wethouder maakte van zo hebben we dat niet afgesproken. En ik voel me toch een beetje ook als hoeder van een bepaald document wat we ooit vast hebben gesteld. Dus ik dacht van ja, ik weet niet of dat daarmee de Partij van de Arbeidsfractie recht gedaan is. Ik heb het even aan onze eigen rekenmeester voorgelegd. En ook al even het voorgesprek voor de raadsvergadering had met meneer Van Rees even over gehad. Volgens mij als we meer woningen bouwen,
dan, en ik zal maar even de woorden van meneer Van Rees gebruiken, dan wordt, dat heeft een dempend effect op de OZB. Dat wil zeggen, ik heb maar even ook een simpel rekensommetje gemaakt, zeg voor, we hebben 1000 woningen en we heffen 100 euro per woning, dan komen we op een ton. We hebben 1200 woningen, echt een jaar dat we echt fors bouwen, met name Nieuw-Lekkerland, daar worden grote massa's weggezet. Dan kom ik op 120.000 euro. Als we toch die ton willen blijven heffen, dan betekent dat dat extra bedrag, wat we aan die meer woningen zouden heffen, dat gaat dan af van dat totaal. Dat wil zeggen dat er gemiddeld dus minder per woning betaald moet worden, minder OZB. Dat betekent een verlaging. U maakt even rekening om 6 plus 3% en dacht ik, dat klopt volgens mij niet. Als we meer woningen gaan bouwen, dan wordt er gemiddeld minder per woning geheven. En dat betekent dus dat het OZB-percentage niet met 6 plus 3, maar dan zit je misschien maar totaal 4%. He, dus als het gaat over de, die stijgingspercentage, 6 plus 3, dan weet ik niet of ik die som van u mee kan maken.
Het helder. Wat is uw reactie erop?
Nee, het zit wel degelijk zo in elkaar. Wij sturen op de opbrengst. Dus wij sturen niet op het tarief van de individuele woning. Wij sturen op de totale opbrengst die wij binnen willen halen van OZB. En die verhogen wij met de index. He, dus in die zin gaat het de toename van de inkomsten van OZB, dat is gewoon het, die andere, noem maar even die 1,5% als index. Dus die gaat over de totale opbrengst. En daar hebben wij met elkaar wel degelijk afspraken over gemaakt. Dat we gezegd hebben, wij sturen de opbrengst, laten wij maximaal stijgen met de index. Maximaal stijgen met de index. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daar anders mee om te gaan.
Maar dat betekent,
dat is de opdracht die ik uitvoer en daar sta ik ook.
Dat betekent het dus, en dat moet u dan ook gewoon zeggen, dat de gemiddelde woonlasten dalen.
In
Want
geval,
dat is het effect zeg maar, per woning, dat de woonlast daalt.
In het geval van Klopt gelijkblijvende waarde en in geval van de opbrengststuring kan dat zo zijn. Ja.
Nou, maar dat zou dan denk ik wel een mooie boodschap zijn. Dat zou ik dan denk ik wat meer etaleren. Want in plaats daarvan zegt u het stijgt met 6%. Terwijl denk ik de boodschap nu is dat voor iedere individuele burger die een woning heeft, de woonlasten bij een stijging van het areaal gemiddeld per inwoner of per woning dalen.
Nou, ze stijgen niet totaal met index. Dus ze stijgen altijd wel iets, maar niet de volledige index.
Niet de volledige van 0,9%.
Heer Moret.
Ja, ik dacht...
Het blijft een stijging, maar het is een dempende stijging. Zo moet het zien.
Ik dacht, wethouder, dat we het altijd al zo doen, zoals u nu ook in de begroting heeft opgenomen. Nou, dus dat betekent als je de systematiek gaat wijzigen, en dat heb ik gezegd, want eigenlijk wordt geprobeerd de systematiek te wijzigen, dan betekent dat gewoon een belastingdroom.
Nee, dat bestrijd ik nu juist. Dat is volgens mij niet...
Ja, dan heeft u het niet goed begrepen.
Wethouder?
Ja, ik kan niet anders dan de heer Moret gelijk geven in dit. Uiteindelijk is het een hoeveelheid extra geld die de bewoners bij elkaar brengen. En dat kan ik niet anders vertalen dan een lastenverzwaring. Kijk, je kan een hele discussie voeren over hoeveel mensen is dat dan uitgesmeerd, hè? Want dat is eigenlijk wat nu gebeurt. Maar uiteindelijk is het wel de bewoner die het betaalt. En die met elkaar meer geld in de gemeentelijke portemonnee laten vloeien. En nou, ik kan dat niet anders zien als lastenverzwaring.
Goed, slotopmerking, voorzitter. Ik denk dat het, het is een beetje glas half vol of half leeg, denk ik. Het gaat er dan om, als er meer woningen in de gemeente Molenwaard gebouwd worden, dat we per woning minder belasting betalen. Per woning minder belasting.
Nee, het is sowieso is het afhankelijk van de waarde van de woning, hè. Laten we daar ook duidelijk in zijn. Maar goed. Uiteindelijk is het totale stijging van de individuele bewoners, van de huiseigenaar, die zal dan, als alles gelijk blijft, niet 1,5% zijn, maar die zal daar net onder blijven.
Maar dat is volstrekt afhankelijk van het aantal woningen dat je bouwt. Dat is daarvan afhankelijk. Als je een grote wijk in Nieuw-Lekkerland erbij bouwt met 100 woningen in 1x jaar, dan betekent dat over het hele areaal een behoorlijke stijging. Dus dat zal dus afhangen van het aantal woningen wat gebouwd wordt.
Dat klopt.
Dat zal toch moeten kloppen.
Dat klopt. Heer Bikker.
Ja, op het moment dat je invulling aan de motie geeft, dan zal de totale last verzwaren, maar de individuele last zal niet verzwaren.
Ze worden in die zin niet verzwaard met het inflatiepercentage. stijgen wel, maar niet met het inflatiepercentage. Op het gebied van OZB. Dat klopt.
Oké. Voldoende, denk ik, hierover. Wethouder, dank u wel. Gaan we naar wethouder Usteren. Wethouder, wilt u met name ingaan op het amendement en de motie rondom Kinderdijk? En wellicht is het ook goed dat u ingaat op de ontslagen in de maritieme sector en de acties die daarop worden, al dan niet worden gedaan. Aan u het woord.
Gaan we doen, voorzitter. Na deze discussie over koeien en melk en dergelijke. Toen ik de motie van de SGP las, werd ik bijna enthousiast. Want daarin wordt ook al aangegeven waarin wij dus ook methodieken hebben. Als we dan praten over de ontwikkeling in Kinderdijk, hebben wij natuurlijk te maken, vanaf het begin hebben we ook gezegd van, we hebben te maken met een klein gebied met behoorlijke druk door toeristenaantallen. En we hebben gezegd van, wij willen leefbaarheid in dat gebied ook wel goed voor elkaar krijgen. Tot het laatste punt, waarin van mening dat er te weinig daadkracht vanuit het college van BMW wordt getoond. Nou, ik was het bijna met u eens tot dat punt. Want waar het om gaat, is, ik zal die even uitleggen. Misschien zijn we daar, misschien moeten we daar nog een constructie in vinden. Maar waar het om gaat is dat wij een stuurgroep hebben in zaken de ontwikkelingen van Kinderdijk. Met SWEC, met Alblasserdam. En daarin worden een aantal zaken op rijtje gezet. En we hebben het over een gebiedsvisie die we opgesteld hebben. We hebben over een managementplan die een aantal acties vereist. Financieel arrangement, zoals u weet. Visitors management hebben we. En bestemmingsplan wat begin 2017 ook tot u zal komen. In ieder geval is het wel zo dat er veel gebeurt. Het gebeurt niet schoksgewijs, maar het